Vakgenoten, hartelijk welkom bij Villa Media Vraagt, een podcast over journalistieke media. Mijn naam is Mark Koster, media- en entertainmentjournalist. En tegenover me zit hij...
Nou, wie zit er? Ja, Jeroen Pauw.
De meester interviewer van de Laaglanden, Jeroen Pauw. Leuk, ik vind het mooi dat je het intro verstoort. Zo ken ik je ook.
Sorry.
Leuk dat je er bent, Jeroen.
Ja, dankjewel, Mark.
Ja, fijn, want... Ik vind het leuk dat je, want je hebt, we hebben wel eens wat contact gehad over allerlei onderwerpen. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Je staat er eigenlijk niet om te springen om interviews te geven.
Ik vind het niet zo vervelend om een interview te geven, hoor. Maar het is wel het nadeel, vind ik, van een interview dat het zo vaak over jezelf gaat. En hoewel
vandaag
ik een presentator
ook,
ben en een presentator natuurlijk vervuld van zichzelf is... is het toch ook, weet je, om het de hele tijd over jezelf te hebben of wat je vindt... dat zit wel bij mij een soort dubbelheid in. Dat ik denk, ja, wie ben jij nou eigenlijk? Waar gaat het nou eigenlijk over? Maar in dit geval is het een serieus gesprek. Tenminste,
zeker.
Neem ik
zeker
aan, voor een serieus medium.
Zeker. Vakgenoten, ja.
Ja, dus dan graag.
Ja, leuk. Eén ding, dat moet meteen streng zijn. Je wilde de Matthijs van Nieuwkerk-stijl interview doen. Je zei, appte me van, ik wil alleen via e-mail.
Nee, ik zei tegen jou. Ik wil wel, omdat ik uit ervaring ook met jou nog wel eens heb gehad... dat ik dacht van, ja, de helft wordt niet opgeschreven en de andere helft wel. Dan doe je als het ware wat wel vaker in de geschreven journalistiek gebeurt. Wat ik tenminste vaak heb meegemaakt. Zit ik met mijn microfoon niet goed? Moet hij hoger?
Ja, zo. Dat je...
Zo beter?
Ja, zo hoort je goed. Ja.
Dat je achteraf dan iets leest waarvan je denkt... nou zeg, het wordt opeens... of dat de vragen heel spannend gemaakt worden. Dat verwijt ik jou niet, hoor. Maar dat lees ik ook wel. Of dat er verslag wordt gedaan van een voetbalwedstrijd... waarin alleen maar de doelpunten van de ene partij genoteerd zijn... en niet die van de andere partij. Dus ik denk, nou, als het er nou echt om gaat... laten we dan gewoon wat jij en wat we nu hebben afgesproken... laten we het live doen met een begin en een eindpunt. En dan vind ik het leuk.
Ja. Je zegt al voetbalwedstrijd. Is de journalistiek ook scorebordjournalistiek?
Nou, zeker. Voor een groot gedeelte is dat natuurlijk ook wat... is dat één laag in de journalistiek die natuurlijk constant bedreven wordt. In de meest letterlijke zin, de scorebordjournalistiek. Maar dat is ook rondom politieke verslaggeving het geval. En ik denk eigenlijk op heel veel gebieden wel, ja.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want jij hebt al aardig wat goals gemaakt, wat mij betreft. We gaan de affaire Timmermans natuurlijk zo nog even een keer helemaal uitdiepen. Geniet je daar ook van? Want ik zie al twee, je hebt een bril op vandaag, maar ik zie twee flonkerende oogjes toen je daarover begon, over doelpunten maken.
Dus nou, ik geniet van het werk in zijn algemeenheid, ja. Soms niet, maar meest van de tijd wel.
Soms niet?
Soms denk je wel van, gaan we weer? Of anders dan jij veronderstelt, gestopt met de talkshow omdat ik het niet leuk meer vond. En omdat ik dacht, ik heb dit nu... ik had het dus eigenlijk 14,5 jaar gedaan. Ik zeg voor het gemak nog wel eens 15. Of dan om iets dichter bij de werkelijkheid te blijven. Een kleine 15. En op een gegeven moment dacht ik wel... ik heb alles nu voor de zoveelste keer wel gedaan. Het zoveelste keer een debat over roken in de horeca. Al die dingen zijn op een gegeven moment wel klaar. Dat wil niet zeggen dat de nieuwsgierigheid weg is. Maar wel dat ik graag wilde dat het... podium wat anders werd. Dat de gesprekken wat langer konden zijn. Dat het een uur lang over één element kon gaan. Of dat je een serie maakte, die ik daarna ook wel heb gemaakt voor BNNVARA, waarin het over iets gaat waar een verhouding in zit tot de volgende aflevering en de volgende aflevering. Dus dat je iets maakt wat ergens over gaat. En dat vond ik eigenlijk, verheugde ik me daar wat meer op, omdat ik dacht, dit heb ik wel gedaan. Met alle liefde die ik daar elke dag voor heb gehad. Want anders hou je het ook niet zo lang vol tot 's nachts 2 uur.
Want je dronk ook lekker mee na de bar, dat weet ik ook.
Zeker.
Stel ik eerst nog even die andere vraag over, je zei dingen, herhalingsoefeningen waren het dan af en toe, zeg je. Ja. Wat was nou de grootste herhalingsoefening dat je dacht, gadver, heb je hem weer. Dan moet ik weer dat riedeltje en weer van dat zuigerige vragen. Hoe vaak heb je dat gehad? Dat je iemand zag aanschuiven dat je dacht, nee. Eerlijk, Jeroen.
Nou, ik heb natuurlijk best vaak gehad. Ik dacht, jongens, ja, we moeten het er weer over hebben. Maar dan gaan we weer. Ik heb daarna, toen ik gestopt was met die talkshow en op één begon, heb ik nog een aantal keren met Fidan Ekis meegedaan aan het journalistieke coronacircus. En dat waren gewoon 6 vragen. 2 jaar lang. Elke dag dezelfde.
Ja.
Weet je, dat je ook denkt, nu weten we het wel.
Ja.
Maar ja, goed, het hoort ook bij het werk. Ik doe er ook zeker niet badinerend over. Alleen ik vond het op een bepaald moment voldoende.
Ja, ja. Oké. Ik wil het met je vandaag met je hebben over de verkiezingen. Daar heb jij wat mij betreft een rol in gespeeld. Sommige mensen kreeg ik appjes. Als je die Jeroen spreekt, val hem er eens op aan dat hij die Timmermans heeft gesloopt en Wilders in het zaal heeft geholpen. Dat vind ik een thema. Jouw rol als producent. En ook wil ik eigenlijk met je over de huidige stand van de talkshows. Laten we eerst eens beginnen met de verkiezingen. Ja. Vind jij dat je daar een rol in hebt gehad?
Zeker. Ik heb daar verschillende rollen in gehad. Ik heb... Kijk, jij zei jouw rol als producent, dat wil ik meteen relativeren. Ik ben al heel lang ook niet meer de producent, maar ik werk bij het bedrijf dat programma's produceert.
Ja, gaan we het zo ook nog over. Ja, maar laten we eerst even... Dat.
Dus natuurlijk heb je daar een rol in. Ik heb die rol gehad met name doordat ik een aantal keren op verzoek van Galit en Sophie en ook bij het programma Spraakmakers, wat geloof ik van de NCV KRO is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval op NPO Radio 1 wordt uitgezonden.
KRO NCV, Guylaine Plag zat.
Guylaine Plag, ja precies. Ik ben gevraagd of ik het fijn vond, en dat vond ik, om gedurende die periode dat de politieke campagne zich vooral op televisie afspeelt en iets mindere mate op de radio en in de geschreven media, of ik in van die kleine clubjes wilde zitten van 2 of 3 mensen die daar dan op reflecteerden hoe het ging. Ja. Dus dat is zeker. Dus in die zin is dat een rol die ik heb gespeeld rondom de verkiezingen. En daarnaast werk ik bij een bedrijf wat ik zelf ooit ben begonnen. 23 jaar geleden, TVBV.
Ik voel aan je dat... Dan gaan we het zo echt over hebben. Maar, laten we eerst even...
Dat je over de verkiezingen. Ja. En wij hebben dus wij hebben een voorstel gedaan om een debat te produceren. Dat hebben we samen met SBS gedaan. Dus in die zin ben ik ook bij de verkiezingen betrokken.
Precies. Ja. Dat zijn allemaal, je zegt het heel, heel mooi formeel. Laten we eerst dan eens over jouw rol bij SBS hebben.
SBS, dat is dus de verkiezingen.
De verkiezingen, want je hebt daar voor het grote debat, toch? Ja. Dat kun je toch zo zeggen? Zeer succesvol qua kijkers.
Zeker succesvol, ja.
Hoe gaat dat? Jij belt Frans Klein, de nieuwe baas daar.
Nee. Ik wil zeggen hoe het gaat.
Ja, daar vind ik het een hele leuke...
Het gaat dat ik Sam Hagens, in mindere mate Merel Ek, maar vooral Sam Hagens, die ken ik al wat langer. Daar heb ik ook mee gewerkt toen wij 7:30 produceerden.
Ja. Leuke jongen.
Leuke jongen.
De zoon van.
Goeie, ja, zoon van. Zoals wij alle een zoon van iemand
Jawel, zijn. Maar hij is ook de zoon van. Overigens, hoe ironisch, de vader van hem, van Hagens, die had ook een tv-debat.
Ja. Ja.
Dus dat vind ik dan wel weer grappig.
Ja. Dus
spreek jij daar dan ook met hem over? Dat je zegt, Sam, je vader gaat bij Eén Vandaag, gaat dit doen?
Nee, daar heb ik niet met hem in dit geval over gesproken. Ik heb natuurlijk ook wel eens met hem over zijn vader, want ik ken zijn vader. Dus ja. En ik spreek gewoon af en toe met hem. En wij hadden het...
Pieter Jan Hagens, voor de duidelijkheid. Voor mensen die echt achterlijk zijn.
Ja. Ik sprak dus met Sam en ik zei van... Zou het niet leuk zijn om toch iets meer te doen... dan alleen maar verslaggeving tijdens de verkiezingen? En toen waren we een beetje zo in gesprek. En toen zei ik, weet je wat, ik ga een voorstel maken. Dus toen heb ik een voorstel gemaakt. Dat is gewoon een kwestie van, joh, laten we een groot debat gaan doen. Mm-hmm. Waarin er met de mensen die betrokken zijn... bij de 4 grote thema's van de verkiezingen... wonen, migratie, rondkomen noemt SBS het, maar ik geloof dat wij het bestaanszekerheid noemen. En dan is de vierde, welke ben ik nou vergeten?
Klimaat, denk ik.
Zorg.
Ook zorg.
Ja, zorg. Zullen we kijken of we daar een mooi debat kunnen maken? En heb je daar zin in? Jij staat eigenlijk tussen de mensen en die mensen gaan proberen in gesprek te komen met de politici. Nou, zo begint het. Hè? Daar had hij zin in. Ik maak dan een voorstel. Hij vond dat voorstel ook leuk. Ik zeg, nou, dan ga ik eens even kijken of ik dat bij Marco Lauwersen, dat is de baas die nu weg is, maar die was toen nog de baas. Ga ik eens kijken of hij dat wat vindt. Dan verstuur ik dat. Dan zegt Marco, nou, ik ga dat overleggen. Ook met de nieuwe baas die er zit en met de rest van de directie bij Talpa die daar over gaan en je hoort. En een paar weken later gaan we dan met elkaar in gesprek. In dit geval was het ook met de hoofdredacteur van Hart van Nederland. En dan wordt er gekeken van, kunnen we dit eventueel gezamenlijk optuigen tot een groot debat?
Ja.
Nou, dan is er een producent. Dat ben ik dus niet. Een producent van TVBV, die gaat dan praten over wie gaat wat doen en hoeveel mag het kosten en allemaal dat soort dingen. En ik heb gezegd, ik ga mij wel ontfermen over de twee, over Sam en Merel. Die kunnen bij mij langskomen als ze zin hebben om nog eens even te kijken hoe kunnen we dit allemaal een beetje scherp aanpakken.
Oké.
Zo gaat het.
Zo gaat het. Nou was dat... dus jij dient dat in, A4'tje. Laurens zegt, we gaan het doen. Je prikt een datum. Je zet een redactie op.
Dat doen zij allemaal.
Het was een anders dan anders, het debat. Het was anders dan de publieke omroep.
Ja, zeker. Dat heeft...
Het was anders dan Pieter-Jan Hagens.
Ja, zeker. Dat komt denk ik voor een groot gedeelte ook doordat Wilfred Gené een ander iemand is dan Pieter-Jan Hagens.
Hij was niet zo Gené-achtig trouwens. Hij liet veel gaan.
Ja, maar ja, goed.
Hij was een beetje de Bas Nijhuis van de journalistiek.
Hij heeft ervoor gekozen. Hij heeft zelf natuurlijk, ik heb daar niet met hem over gesproken. Hij heeft zelf die positie gekozen om het te doen zoals hij het heeft gedaan. En hij heeft gedacht, wat ik eerlijk gezegd zelf als ik debatten doe ook wel vaak denk. Van ja, kijk, als jullie alle drie of alle vier in dit geval ongeveer de pretentie hebben dat je dit land kan leiden, dan zou je toch ook met elkaar gezamenlijk zonder tussenkomst van een fluitist ook wel een aardig debat kunnen doen. Dat blijkt vaak niet zo te zijn. Hè?
Nee. Oké. Dan de inhoud. Het was zo dat er mensen uit het land, hè, de kiezer, mocht vragen stellen.
Ja.
Dat was toch de opzet? Dat vertelde Hassam ook en Merel ook bij VI.
Zeker.
Een aantal mensen kwamen langs. En daar nu wil ik natuurlijk naar het Timmermans moment. Er was een mevrouw, een PVV-aanhanger, dat was niet helemaal duidelijk. Die werkte bij een voedselbank of daar een afgeleide van.
Ze werkte bij een eigen voedselbank die ze had
in
Zaandam. Waar ze ook mensen die net... Want de voedselbank heeft dus ook een soort criterium. En daar kan je dus ook net boven vallen, maar dan nog steeds trek of honger hebben. Dus daar hield zij zich ook mee bezig en deelde dan brood uit.
Nou ja, dat was op zich fantastisch dat ze dat deed.
Cindy uit Zaandam, Stichting Prakkie heet het geloof
ik. Maar goed, Cindy uit Zaandam had een vraag voor Omtzigt. Want die had een vraag over het minimumloon.
Ja, zij zei tegen Omtzigt, ik doe het even uit mijn hoofd, maar wel zoiets als van, er zijn... Waarom bent u niet net als de andere drie eigenlijk voor de verhoging van het minimumloon?
Klopt.
Dat was de vraag die zij had.
Ja, dat was een goede vraag. En jullie hadden dat ook een beetje gescript. Dat iedereen deze vraag was aan Omtzigt geadresseerd.
Zeker.
Toch?
Zeker.
Zo kwam het op me over. Maar toen,
zo was het wel.
En volgens mij was die vraag geadresseerd aan Omtzigt. Omdat Omtzigt niet naar die 16 euro wil, maar dat in stapjes. Toch?
Precies.
Dus Omtzigt was een wat genuanceerder of laten we zeggen... rechtse, of hoe je het nu wil, die wilde dat niet. Leek mij ook goed bedacht.
Ja.
Maar toen kwam Timmermans in de bocht.
Ja, kijk, wat natuurlijk logisch is bij zo'n debat, is dat die andere mensen die meedoen aan het debat, de andere politici, kijken van waar vind ik een gaatje om erin te stappen, om erin te springen, iets over te zeggen.
Precies.
In dit geval deed Timmermans dat.
Waar was jij toen hij dat deed?
Ik zat mee te kijken in de regie.
In de regie?
Ja.
Ja, met zo'n afkijkscherm.
Ja, er zit een eindredacteur. En daar zat ik dus naast eigenlijk. Dus ik zat naast de eindredacteur. Voor je zit dan de regisseur en nog wat schakeltechnici en zo. En ik zat daar. Ik dacht, ik vind het een leuke plek om te kijken.
Precies. Toen kwam Timmermans.
Ja.
Die dacht, dit is mijn achterban.
Ja, dat denk ik ook, ja. Of in ieder geval, dit is een onderwerp dat belangrijk is voor mijn achterban.
Ja, want hij kon dan Omtzigt een elleboogje geven.
Ook omdat hij vrij duidelijk is in het verhogen naar 16...
Dat was zijn grote thema in dat debat. Ja. Maar toen gebeurde er wat.
Nou, toen ging hij dat thema verbreden door te praten over ziektekosten en het eigen risico. En toen zei die mevrouw... Die Cindy uit Zaandam. Ik moet het nu echt uit mijn hoofd doen. Maar zoiets maar bij u verhoogt niet het eigen... Of u, wij kunnen het eigen risico niet meer betalen. Dat moet u. En toen zei Timmermans iets van... Ja, dat gaat in stapjes naar beneden.
Bureaucratische antwoord?
Of vermoedelijk misschien ook wel het praktische antwoord. Ik weet niet. Misschien kun je het ook wel niet in één keer naar beneden.
Nee,
daar heb ik geen idee van.
Nee,
maar dit was zijn antwoord in ieder geval. En toen zei die mevrouw... Maar daar kan ik niet op wachten.
En toen gebeurde er wat mij betreft iets decisives, misschien mogen we dat zo zeggen, in het grote,
toen pakte,
in de campagne.
Toen pakte Wilders het over en die zei, ja, die mevrouw, die kan daar niet op wachten. En ik zeg het weer even uit mijn hoofd. Kijk, u krijgt 15.000 euro netto of zo aan wachtgeld elke maand. Voor u is het allemaal niet zo belangrijk. Maar deze, ja, dit was een hele scherpe interventie, ja, natuurlijk.
Vond jij dat? Oké, okay, Jeroen Pauw zit te kijken naar dat afkijkschermpje. Ja. Ziet Timmermans daar doen? Dacht jij, dit is een decisive moment? Ik zeg het even, hoe zeg je dat? Een cruciaal moment in dit debat?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik dacht wel, nee? Ik vond het wel spannend. Maar ik had niet het gevoel, en trouwens, dat heb ik ook niet, dat dit een decisive moment is in de zin van, nu liggen de verkiezingen helemaal anders of zo. Want het zijn natuurlijk, er zijn, je weet A, nog niet wat er allemaal nog meer gebeurt. En B, was het, maar goed, dat heb ik vaak gehad met Timmermans, ook nu weer, dat ik dacht van, waarom spreek je dit niet tegen? Want kijk, dat Wilders op, kijk, Wilders is natuurlijk een straatvechter en dat doet hij goed. Maar Timmermans zou dat in principe natuurlijk ook best moeten kunnen. En als Timmermans wordt aangesproken dat hij 15.000 euro krijgt, dan had hij ook kunnen zeggen, maar ja, meneer Wilders, u bent de langzittende politicus in de Tweede Kamer. U krijgt al 20 of 25 jaar krijgt u elke maand geld van de gemeenschap om dit soort dingen te doen. En niet alleen om dit soort dingen te doen, maar om haat te zaaien en om groepen weg te zetten. En weet ik veel, had hij allemaal kunnen zeggen.
Ik dacht aan Hillary
Clinton. Maar dat deed hij niet.
Nee, maar dacht jij aan...
Jij dacht aan de deplorables, bedoel je dat?
Dat dacht ik. En ik dacht ook aan Kaag, wie zijn die mensen?
Ja. Ja.
Toen ik het zag, hè? Ja. Maar jij zat niet te kijken van dit is hem.
Nee, want dat dacht ik niet. Ik dacht meer, waarom laat hij... Maar goed, dat denk ik bij allerlei politici natuurlijk wel eens. Maar in dit geval over Timmermans in dit element dacht ik wel van, waarom laat hij nou zich zo makkelijk wegzetten door Wilders van, u heeft makkelijk praten. Want hij heeft ook makkelijk praten.
Ja.
Maar goed, dat is... Ja, goed, oké. Okay, dat is hoe Timmermans zoiets doet. En dat doet hij, vond ik, niet al te sterk.
Maar hoe vond je dat hij naar... Hij keek ook naar haar niet als zijnde. Toen zij zo begon, toen keek hij echt van de deplorable. Of vond je...
Ja, dat is misschien omdat... Dat...
Achteraf. Is het een in-ein?
Ja,
in-ein
dat denk ik, ja.
Dat denk je?
Ja, dat denk ik.
Oké. Even los van wat je toen dacht, want ik wil dat proberen, nou de reconstructie. In de peilingen ging die daarna omhoog, na dat debat.
Ja, Maurice de Hond heeft geloof ik sowieso deze keer, net als de vorige keer, er het beste bij gezeten met de peilingen. En Maurice de Hond, die al eerder had aangegeven dat Wilders in de lift zat. En ook al had gezegd, als je eenmaal in die lift zit, dan is de kans dat je in die lift blijft zitten best wel goed. Die zei ook nog, nu is die nog meer in de lift.
Maar de lift kwam na dat debat.
Ja, maar
de zes zetels kwamen onder meer na dat debat, Jeroen, of niet?
Zeker, onder meer na dat debat. Hij zat al in die lift en dat debat heeft die lift nog wat sneller omhoog doen gaan.
En wat denk jij dan? Je doet lekker laconiek, dat is ook goed. Maar je denkt toch, die zes zetels hebben dat effect gehad van mijn bedenksel met Sam Hagens om dit te doen.
Ja, maar...
Ik wil je niet groter maken dan je bent.
Maar het is natuurlijk niet zo dat... Kijk, het is niet... Voor zover dat effect in dat debat zat... zat het effect in Wilders, die Timmermans... denk ik, omdat als het over dit element zou gaan... als dat al het doorslaggevende element is van Wilders... dat weet je ook niet.
Mm-hmm.
Dat ik, wat ik net zei, dat ik denk... nou, Timmermans, dat had je scherper kunnen doen. Maar ja, goed.
Maar er zat natuurlijk nog een pesterijtje in van het ons. Van het ons wegen, toch?
Ja,
dat zat er ook in.
Ja. Maar ja, je kunt toch... Ik bedoel, we hebben niet de teksten voor je
geschreven. Nee, dat begrijp ik. Maar Jeroen, ik neem je ook niks kwalijk. Nee. Maar besef je wel...
Nou, je ziet dat er...
Ik vind dat wel niet... Dat is toch een relevante... Zeker. Had jij ook aan jezelf gevraagd als je hier zou zitten?
Nee, maar ik kijk ook wel en denk van... wat gebeurt er een hoop? Maar dat is, als het, tenminste, dat is wel een beetje de bedoeling van zo'n debat. Als er niets gebeurt in zo'n debat... en als zo'n debat ook nauwelijks enige uitkomst heeft later... Op hoe mensen denken te gaan stemmen of zeggen te gaan stemmen... want dat doen ze als ze aan een peiling meedoen. Ja, dan kun je ook denken, nou, dat debat heeft niet veel veranderd. Dat zou ook een beetje raar zijn, toch?
Dus
de bedoeling is dat mensen denken... hey, ik vind die man toch interessanter dan die vrouw of die man.
Ja, ik had nog wel één inhoudelijk punt. Waarom hadden jullie niet iemand met een moslimachtergrond op Wilders losgelaten... die zei van, ik voel me niet veilig in dit land door jou... had Wilders ook, dat is even een inhoudelijk ding.
Ja.
Want dat hadden, jullie hadden het goed gescreend, vond ik. Goed tegen elkaar over. Je had het goed gedaan. Timmermans liep in zijn eigen val. Maar had Wilders ook niet nog wat tegenwicht moeten krijgen?
Ik meen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik meen dat er, als het ging over... We hadden op een gegeven moment ging het in het hoofdstuk migratie over... Was verdeeld in studeren, hè?
Ja.
Studenten. Arbeidsmigratie, wat het grootste aantal is. En mensen precies. Die in de procedure zitten.
Puntje van onderzicht was dat.
Ja, en daarbij in die procedure ging het ook nog wel over iemand... die dus zit te wachten totdat hij statushouder wordt. Maar waarom mag hij niet werken? Dus dat zat bij arbeidsmigratie. En daar was wel iemand. Alleen, ik weet niet, volgens mij is die niet aan het woord gekomen... omdat dat op het laatst zat en dan is de tijd op. En
Nee, maar als je nou over gewoon...
Maar er is niet iets... Maar dat, kijk, dat komt
vind
ook,
je dat dan ook jammer, dat je als je daarop terugkijkt? Want
nee, want
ik vind
het waren niet de thema's. Dus,
nee.
En ja, er zijn heel veel thema's die niet... Kijk, die thema's die hebben we min of meer bedacht... omdat dat de thema's van de verkiezingen waren.
Ja.
Die zijn ook voorgelegd aan die politieke partijen. Die zijn het daar alle vier mee eens geweest.
Ja.
Ja, en dan is het verder... dan moeten we een beetje kijken hoe de bal gaat.
Ja, nee, begrijp ik. Oké. Okay. Maar misschien met terugwerkende kracht wel. Omdat het werd ineens een groot thema. En immigratie bleek ineens groter dan verwacht...
Maar kijk, nogmaals, ik vind ook dat zo'n, of dat nou Timmermans is, of Jezielkus is, of Omtzigt is, of Wilders is, zij moeten het maken. En zo'n Timmermans kan ook gewoon zeggen van, meneer Wilders, u bent een gevaar voor de wereld, of als hij dat vindt, hè? En andersom.
Ja, oké. Okay. Dan jij en Timmermans, want... Ik zie jou daar zitten. Timmermans glijdt eruit. Jij hebt het decisive moment, dat heb je misschien dan nog niet door. Ik vind wel dat het zo was. Denk je dan ook aan je grote MH17 interview?
Nou, kijk, eerlijk gezegd niet. Want als je... Heb je dat ooit nog wel eens teruggezien toevallig, dat interview, voor dat MH17 interview?
Jij weet het precies. Ook daar gleed hij uit.
Hij gleed wel uit, maar eigenlijk, ik heb er zelfs een prijs voor gekregen. Waarom zou ik badineren toen over de Sonja Barendprijs? De Sonja Barendprijs.
Ja.
Maar eigenlijk vond ik het zelf niet dat ik het goed had afgemaakt. Want... ik had het eigenlijk beter af moeten maken.
Oh.
Dat is dat moment dat je dan naar huis fietst. Ik fiets elke dag naar mijn werk en fiets elke dag dan terug. En bijna elke dag...
Of wat voor fiets? Zit je op een racefiets? Op
nee,
zo'n
nee,
roze?
Ik zie eruit als een soort leraar Duits, weet je wel. Met...
Oh, den beste. Ken je wel? Je hebt ook een beetje de lengte van Quim de Bie. Nou, oh, den beste.
Ja, maar zo voel ik me ook. Want ik heb namelijk ook, zal ik je maar eerlijk zeggen, een fiets tussen op mijn bagagedrager en met snelbinders.
Met je tas erom?
Met de tas eromheen. Ja, ik heb toch een tas bij me. Dus,
Jeroen Pauw als leraar Duits, dames en heren. Het is een nieuw beeld.
Ja, maar zo is het echt. Dus zo fietste ik naar huis. En toen dacht ik, verdorie zeg, ik had nog die ene vraag moeten stellen.
Welke was het?
Weten de nabestaanden dit wel?
Oh.
Dus hij zegt op een gegeven moment, zegt hij van, u weet... Kijk, even plat gezegd, hij houdt een toespraak bij de Verenigde Naties.
Ja.
Dat was... Als je er gewoon naar kijkt, een fantastische toespraak.
Want prachtig.
Hij is natuurlijk zeer begaafd in dit
eloquent,
soort,
prachtig, ja.
Alleen wat hij vertelde, klopte natuurlijk helemaal niet. Er is helemaal niet een moment geweest, en het blijkt ook uit alle onderzoeken achteraf, dat nadat die aanslag er was geweest, mensen nog een beetje rustig elkaars hand konden vasthouden, nog even kunnen praten over hoe we het einde gaan. Weet je wel, al die dingen, totale onzin.
Omdat er een raket naar binnen knalde.
Omdat er een raket naar binnen knalt, daarna de luchtdruk weg is en daarna is het gewoon... Ja. Belangrijk is dat ook, en daarom was dat ook allemaal niet oké wat hij deed. Maar goed, belangrijk is, dat was gebeurd. En toen ik dus heel voorzichtig alleen maar vroeg, wat u hier beschrijft is een mooie speech, maar het is natuurlijk noodzakelijkerwijs niet zo gegaan. Dus dat was nog heel voorzichtig geformuleerd, zoals u het heeft voordoen komen.
Bij de VN verteld.
Bij de VN.
Vooral dat beeld met die dingetjes die naar beneden vielen.
Nou ja, toen begon hij dus nog over dat... weet u dan niet dat er een mondkapje op een van de slachtoffers is gevonden? Dat wist ik inderdaad niet. En ik dacht later, ik had moeten vragen... maar weten de nabestaanden dit wel? Die wisten dat natuurlijk ook helemaal niet. En er wordt nog steeds de enige plausibele verklaring is dat dit een vorm van toeval is geweest. Dat mondkapje ergens bij deze. Want die dingen die komen allemaal naar beneden op het moment dat de luchtdruk wegvalt en zo. Dus, maar wat ik er zo naar aan vond, En dat is als je met mensen praat die een groot ongeluk hebben meegemaakt en dierbaren daarbij zijn verloren. Wat is dan de grootste troost vaak die mensen kunnen krijgen nog? Ze hebben er niks van gevoeld. Ze hebben er niks van gemerkt. Het was in één keer klaar. Als jij hoort dat een vriend van jou is overleden en door een auto-ongeluk, dan is een kleine troost nog dat hij
geen
niet
pijn
eerst nog 3 uur in het wrak heeft pijn geleden voordat hij doodging, maar dat het in één keer afgelopen was.
Ja.
En dit spel wat hij speelde, dat door zeg maar als het ware de doodsangst te introduceren en te doen alsof dat misschien nog wel een tijdje heeft geduurd, dat vond ik eerlijk gezegd op zijn slaps gezegd, niet chic.
Nee, het was heel grof. Waar het niet dat hij er een pathetisch verhaal van maakt bij de VN. Dus hij dacht er helemaal niet aan. Hij dacht alleen maar, hoe maak ik hier een pathetisch verhaal van?
Maar ja, goed, weet je...
Maar
het
hoe voel jij dat dan aan?
Nou, kijk,
was het instinct?
Nou, ik dacht eigenlijk, het klopt niet. Dus ik keek naar die toespraak. En ik stond echt vooraan in de rij om te zeggen... jongens, wat een toespraak van die Timmermans. Hebben jullie dat gezien? Dus ik vond dat eerst ook mooi. Maar ik dacht, dit klopt gewoon helemaal niet. Dit kan niet oké zijn. En dan moeten we dit... Want dit was een afscheidsinterview voor hem... omdat hij naar Europa ging. En ik heb hem vaak geïnterviewd. En Frans Timmermans is natuurlijk een man met een groot ego. Maar reken maar, de meeste mensen die of de host zelf zijn... of die andere mensen aan die hosttafel, aan die talkshowtafel ontvangen... hebben een groot ego. Weet je, zonder groot ego kun je geen televisieprogramma vullen met allerlei mensen. Want iedereen, ik bedoel Freek de Jonge, Peter R. de Vries... ze hebben allemaal, ze hebben avondvullende ego's. En daarmee maak je ook... lekkere programma's en spannende gesprekken.
Ze moeten leveren, zoals dat zo mooi heet. En dat doen ze ook altijd.
En dat doen ze ook altijd. Dus er was voor mij ook niet een persoonlijke kwestie met hem. Zeker toen niet. Alleen ik werd er achteraf heel chagrijnig van. Omdat ik heb hem de volgende dag nog een mail gestuurd. Want hij was meteen weg. Terwijl toen het programma afgelopen was, zei ik... Frans, zal ik voor jou een glas witte wijn halen? En ja, graag. En ik wacht in de bar op hem. En hij is via een andere deur naar buiten gegaan. En ik heb hem niet meer gezien.
Kwaad?
Toen heb ik hem de volgende dag...
Ho, dit is nieuw voor mij. Voor mij heb je dit ook nog nooit zo verteld. Dus ik weet een beetje hoe dat gaat. Jij drinkt een wijntje mee. Soms wel eens 2. Of soms ook wel eens 3.
Zeker.
En... normaal ga je dan aan de nabeschouwing. Hè? Dan ben je ook altijd wel eerlijk, toch? Van, nou, dit ging wel goed, dat ging niet goed.
Meestal willen mensen natuurlijk een beetje horen hoe ging het. En had ik niet meer dit. En ik ben zelf, zeker toen ik met Paul werkte... want dan heb je meteen contact met elkaar. Ja, en dan, wij liepen altijd van, ja, hadden we niet eerder zus? Misschien iets langer zo. Dat is zoals het gaat.
Heb jij wel eens, bijvraag, aan de bar nog een beter interview gehad?
Nee, ik heb wel eens aan de bar dingen gehoord waarvan ik dacht... verdorie, waarom wist ik dat niet voordat we begonnen aan het gesprek?
Noem eens iets.
Weet je wel?
Niet
echt een voorbeeld paraat, maar soms hoor je iets en je denkt... oh. Maar je moet je ook realiseren dat die gesprekken aan de bar na afloop... ook heel erg bedoeld zijn, met name door politici... om jou nog eventjes iets op een ander te wijzen. Nou, zegt die Henry Bontebal, daar heb ik toch een verhaal over gehoord. Weet je wel, dat soort. En dat vond ik altijd leerzaam. Want de volgende dag, of soms 's nachts als ik op mijn leraar Duits fietsje terugging... appte ik dan nog wel eens in de groepsapp. Jongens, morgen moeten we toch even die en die bellen. Want daar heb ik een verhaal over gehad. Ja. Weet je, zo ging dat wel.
Ja.
Maar goed, even heel... Want we moeten ook, denk ik, jij hebt de regie, I know. Maar om nou heel lang bij een heel oud interview
mijn these was een beetje dat je toch achter je schermpje... kijkend naar Timmermans uitgeleidend bij Wilders dacht... daar ga je weer. There you go again.
Nee, dat had ik eerder wel toen die dat soort opmerkingen maakte... over andere slachtoffers van Storm Polly en zo, weet je wel. Toen dacht ik, there you go again. Daar doe je nu hetzelfde. Kijk, politici gebruiken allemaal burgers. Wij zijn figuranten in hun verhaal. Dus elke politicus zegt, ik sprak van de week een vrouw en die zei dit. En ik zat in de taxi bij die zei zus. Ik was van de week daar en daar. Toen kwam ik een meneer tegen die.
Ja.
En dat zijn... in de meeste gevallen, naar mijn stellige overtuiging, figuranten.
Klopt, maar jij bent wel de eerste geweest die dit bij Timmermans naar voren heeft gebracht. Ja. En jij hebt hem wel een stempeltje. Als hij iemand aanhaalde van een Storm Polly of wat dan ook, dan denkt iedereen, there you go again.
Ja. Ja.
Dus je hebt hem eigenlijk wel neergezet.
Ja, dat is waar. En Ja, kijk, ik ben een beetje chagrijnig geworden. Ik heb hem de volgende dag een mail gestuurd.
Ja.
Frans, jammer dat je meteen weg bent gegaan. Vervelend dat er zoveel... Want er was ontzettend veel gedoe daarna. Omdat er allerlei familieregisseurs hebben... met alle mensen die betrokken waren bij de MH17 contact gehad. Want die waren natuurlijk allemaal ongerust. Wat is hier nou werkelijk gebeurd? En ik heb gezegd, misschien moeten we er nog een keer over praten. Want ik vind het jammer als we op deze manier uit elkaar gaan. Nou, hij heeft daar niet meer op gereageerd. Ik heb hem later nog een keer een mail gestuurd. Toen een paar weken later, van zullen we nog eens een keer even een kop koffie drinken. Om even dat interview na te praten. Heeft hij ook niet op gereageerd. En toen heeft hij later ergens anders gezegd. Ja, ik heb me gewoon door iemand laten provoceren. En ja, dat vond ik niet chic. Wat ik niet chic van mezelf vind, is dat ik er te lang over doorga. Weet je wel, ik had het ook gewoon los moeten laten en gewoon moeten denken, oké, klaar. En ga dan niet ook later dat weer een keer roepen.
Ja, we hebben het er nou weer over.
Ja, en nu hebben we het er weer over.
Jawel, maar omdat het nu weer een ding werd met Timmermans in dat debat. Dacht ik kan het niet onbesproken laten.
Ja, maar kijk, het is niet zo dat ik... Ik vind het lastig, en dat doe ik ook niet... lastig om mijn politieke voorkeur kenbaar te maken. Want als je dat doet, dan beïnvloed je daarmee ook de positie die je hebt aan een interviewtafel. Of als je politiek duider of wat dan ook bent. Maar als je toch in alle eerlijkheid kijkt naar de programma's die ik ook na de talkshow heb gemaakt. Als presentator en als interviewer. Ja. Dan kun je toch zien dat die behoorlijk aan de...
progressieve kant
aan staan. De progressieve kant staan. Het is
ik denk ook dat jij PvdA GroenLinks kan stemmen en toch een hekel aan Timmermans kan hebben. Of dat je zijn falen kan zien en dat je toch links kan zijn.
Ja.
Dat is mogelijk, toch?
Dat is mogelijk. En je ziet trouwens dat van alle politiek leiders Timmermans de minste voorkeurstemmen heeft gekregen ook. Maar dat komt misschien ook omdat er heel veel GroenLinksers niet direct in Timmermans zagen. Je moet ook niet vergeten dat Timmermans... Ja, want er wordt nu gedaan alsof hij zo gewonnen heeft. Maar als je het vergelijkt met de verkiezingen die in maart waren... voor de Provinciale Staten... toen hadden allebei de partijen ieder 7 zetels. Is 14. Dat zou omgerekend 28 in de Tweede Kamer zijn. Dus in die zin hebben ze zelfs verloren.
Ja, ernstig eigenlijk. Maar wil je het vertellen waar je op hebt gestemd?
Nee.
Nee, dat begrijp ik wel. Dat vind ik ook niet zo... Wat ik wel vind, je was nooit... Je hing altijd bij BNNVARA. Je hebt het een keer tegen mij gezegd. Ik ben eigenlijk niet zo'n VARA-man. Want jij was voor mij uitgeleend, puur juridisch gezien, door de NTR bij Pauw en Witteman. Dus je was toen, waar gaat het over? Maar je was had niet een VARA-stempel.
Nee, zeker niet. Nee. Het heel simpel was het eigenlijk zo. Ik zat bij Nova. En toen we van Nova gingen we Pauw en Witteman doen. En toen ging ik er... moest ik eigenlijk... want toen ging de VARA uit Nova. Nou ja, afijn, in ieder geval. Ik werd opeens VARA. En toen heb ik nog een gesprek gehad met Frans Klein. Want die was toen nog van de VARA, de baas.
De personeelsman.
En die haalde uit zijn binnenzak... een interview van jaren daarvoor.
Nee.
Uit, ik geloof, de krant op zondag. Dus kan je nagaan hoe lang dat al geleden is.
91.
Waarin ik had gezegd in een interviewtje... ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met de VARA. En al die liedjes die ze gaan zingen, zoals het Morgenrood of zo. Nou, dan moet je mij allemaal niet meer lastigvallen of zo. Dus, en hij haalde dat er nog uit en zei, dat zie ik hier. Dan wil ik toch, hoezo heb jij niks met de VARA? Nou ja, goed.
Maar wacht even, je zegt nu wat.
Ja.
Dus de man die nu bij Talpa zit... Hè, jij hebt het met Laurens geregeld. Niet met Frans Klein, toch?
Marco Laurens.
Ja. 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 Dan deze man heeft jou dus nog met vare tekst om de oor geslagen.
Nou ja,
en er ook op aangesproken.
Ja,
kennelijk.
Maar dat is ook natuurlijk niet zo gek. Want hij was toen de baas van de VARA. En ik kwam toen van de NTR bij de VARA. Toen moet je even zo'n soort kennismakingsgesprek hebben.
Maar eiste die ook nog een soort partijlidmaatschap?
Nee, helemaal niet. Want hij moest er zelf ook wel om lachen. Maar
waarom deed hij dat? Je wordt toch ingehuurd omdat je goede interviewer bent, Groen?
Ja, ik weet het niet. Hij vond het leuk om dat nog even te bespreken. En ik vond dat eigenlijk ook wel. Ik moest er verder ook om lachen. Ik zei, nou, dat klopt helemaal, Frans. En ik ken nog steeds die tekst niet. En ik ga ook niet meezingen als het 1 mei is.
Nee. Ja. Dus nee, je bent nooit lid, ben eigenlijk niet lid van de rode familie. Dat kun je toch vaststellen.
Ik ben nergens.
Nee,
ik ben
dat
alleen
weet
lid
ik.
Van de ANWB.
Jawel, dat weet ik. Maar dit bent dus niet.
Nee, ik ben geen lid van de rode familie. Ook niet van de blauwe familie of de groene familie. Ik ben geen lid van een familie.
Hoe moeilijk. moeilijk is het voor jou om te stemmen? Je hoeft niet te zeggen wie je doet.
Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Want ik zit wel meestal. Ik ben wel, als je het zo zou moeten zeggen, ik ben wel lid van de sociaal-liberale progressieve familie. Maar die is natuurlijk vrij breed. En het is voor mij niet zo. Ik heb sowieso een grote diep gewortelde bindingsangst. Dus ik zou niet snel ergens lid van. Ik ben ook nooit lid geweest van een omroep. Dus.
Moet je. Staat hier in het script. De omroepen.
Ah.
Jeroen Pauw. Moet ik blijven? Want eigenlijk deze vraag was een beetje valsig voor mij. Om je toch in dat vaarwater te duwen van de NTR-isering van het Mediapark. Moet dat niet een beetje worden doorgezet? Moet het niet meer types zoals jou komen? Onafhankelijke geesten. Weg met die stempeltjes. Betere vragen.
Nou ja, ik denk dat het. Kijk, er is net een commissie. Ik weet niet, volg jij het heel erg
aan? Ja, ik
er is
volg
een
dat.
Commissie van Geel ook nog.
Ja, ja, ja.
Toch niet. Toch niet
al te wild.
Nee, maar kijk, die meneer van Geel is natuurlijk vast een vriendelijke man voor de kinderen ook thuis geweest en zo. Maar om nou te zeggen van, we hebben van Geel, dus dat moeten we nu maar volgen. Er komt gewoon een commissie en er is een la. En dat rapport gaat dan in die la.
Ja.
Maar wat de commissie van Geel heeft gezegd, en dat geldt voor die omroep. En die zitten daar allemaal mee. En die hebben het ook echt niet makkelijk daarin. Die moeten weer meer hun identiteit tonen. Het volgende moment moeten ze allemaal weer meer gaan samenwerken. En het moment daarna moeten ze weer allemaal wat meer apart zijn. Dus het is natuurlijk één grote jamboe. En dat is het eigenlijk al 20 jaar of zo.
Maar vind jij, want ik ga een citaat van je voorlezen uit het blad Intermedia Starters.
Oh, dat is lang geleden.
Als er in Hilversum al ergens stof opwaait, komt dat omdat omroepbaasjes elkaar schouderklopjes geven?
Ja.
Dixit Jeroen Pauw.
Ja, wanneer was dat? Weet je?
Nou, dit was denk ik
vorige eeuw, hè?
1999. je zat nog bij RTL.
RTL, ja.
Maar is dit wat je nog steeds vindt?
In heel veel opzichten wel, ja. In heel veel opzichten. Kijk, alleen ik ben nu ik die mensen allemaal wat beter leer kennen. Kijk, er wordt nog steeds gekonkeld. En er wordt op verschillende niveaus ook dat ik denk, ja, klopt allemaal niet. Maar je ziet ook dat heel veel mensen die de leiding hebben over een omroep, eigenlijk ook niet meer zo. Ze kunnen eigenlijk ook geen kant meer op. Kijk, vroeger had je een avondje AVRO, om maar wat te noemen. Hè? Of je had de VARA. En je kon met de VARA een afspraak maken. Ik sla tegen de microfoon. Ik zou graag 10 interviews willen doen van een half uur. En dan zegt de VARA, dat willen wij graag. Of andersom, de VARA vraagt aan mij, wil je 10 interviews doen van een half uur? Nou, dan gaan we daar een titel bij verzinnen. En vroeger kon het dan gewoon gemaakt worden. Nu moet de VARA maar afwachten. Dan moet het naar een of andere programmeertafel toe. Daar zitten genre managers. En iedereen moet maar wachten of er van komt of niet.
Ja. Dus een laag ertussen.
Er is een laag tussen en er is ook vooral heel veel beslissingssnelheid weggehaald. En het gekke is, als er iets werkelijks gebeurt, waar ik ook nog wel eens bij betrokken ben. Bijvoorbeeld aardbevingen in Turkije begin dit jaar, 6 februari.
Stormen.
En daarna een grote uitzending. Ja. Oorlog Oekraïne, daarna een grote uitzending. Dan kan het allemaal wel. Dus zo negatief wil ik niet zijn. Maar in de gewone dagelijkse gang der dingen hebben omroepen steeds minder macht gekregen eigenlijk. Maar er is ook niet iets voor in de plaats gekomen.
Maar die omroepen, moeten die niet gewoon weg? En moet dat hele systeem helemaal worden aangepast?
Ja, natuurlijk. Het beste zou zijn als je het een beetje.
Het is een leidende vraag.
Nee, maar ik ben het ermee eens. Toen ik in 1989 werkte ik bij de NPO Radio. Dus dat was toen ook BNN-VARA. Of dat was toen BNN en VARA. Dat waren nog losse organisaties. En de NCV werkte ik toen ook nog. Ik was gewoon freelance radiomaker. En toen ging ik dus naar RTL Veronique. Toen hadden we afscheid. En toen zeiden wij in 1989 van, ja jongens, dit kan toch nooit lang meer doorgaan.
Nee.
Er zal toch iets moeten gebeuren bij de publieke omroep. En er is heel veel gebeurd. En er zijn echt heel veel mensen, dat is namelijk die allemaal, ook op hogere niveaus, tegen dezelfde frustraties aanlopen. En uiteindelijk denk ik dat vooral de makers allemaal bij de NPO mensen zijn die begaafd zijn, die zin hebben, die allemaal gewoon lekker willen, maar die overal tegen allerlei rare ambtelijke muurtjes en dingetjes aanlopen.
Maar hoe lang houden we dit nog vol?
Ja, nou ja, misschien dat het... Kijk, er komt
nieuwe kabinet.
Nu, stel dat er een rechtskabinet komt, wat toch wel aannemelijk is. Dan denk ik dat er... Er zijn heel veel dingen die door Wilders in de ijskast gezet moeten worden. Hè, zoals
maar deze niet.
Maar deze natuurlijk juist even niet. Want daar vindt de VVD ook. En dat
Bosma.
Vindt,
ja,
zeker. Dus ik denk dat als er een rechtskabinet komt... dat de publieke omroep daar wel de bittere vruchten van zal proeven.
Ja, en dat vinden we eigenlijk wel leuk, dit.
Nou, ik vind het niet leuk als er allerlei nare dingen gebeuren. Maar als dat tot iets leidt waardoor je misschien een betere publieke omroep kan maken, vind ik het wel leuk.
Ja. En hoe ziet het er dan uit? Jouw ideaal? Ze bellen jou op. Nou, Zeggen, Paul, je mag minister van omroep worden voor het staatssecretaris van Mediazaken. Ik weet niet of dat...
Ik zou zeggen 2 in plaats van 3 zenders. En proberen de publieke... Ik zou in ieder geval zeggen, laten we de publieke taak eerst eens even definiëren met elkaar. Wat vinden wij nu eigenlijk als politiek een publieke taak? Welke taak hebben wij die niet door anderen vervuld kunnen worden? Nou, dat kan misschien zijn, dat weet je ook vaak wel. Commercie bepaalt dingen. Hè? Dus de hits worden gedraaid op de zenders. Maar misschien een stimulans voor Nederlandse cultuur en Nederlandse popmuziek en wat dan ook. Dat zou een publieke taak kunnen zijn als het over radio gaat. Niet door reclame beïnvloede nieuwsvoorziening zou je ook een publieke taak kunnen noemen die past bij publieke radio en bij publieke televisie. Ja. Opinie en debat zou je ook een publieke taak kunnen noemen.
Zie jij zelf daar een rol in hebben eigenlijk?
Nee, helemaal niet. Nee? Echt niet.
Nee, maar niet een soort... Want je coacht wel presentatoren. Zou je een soort halfredactionele taak daarin
hebben? Nee. Ik ben toen ik...
Waarom eigenlijk niet?
Nou, ik ben toen ik... In 2000 ben ik gevraagd door de toenmalige directeur van RTL, Pieter Porcius, of ik de hoofdredacteur... Of ik ervoor in was om de hoofdredacteur Rick Rensen, die toen had aangekondigd weg te willen, of ik die zou willen... Of ik zijn baan zou willen overnemen. Toen heb ik daar niet zo heel lang over na hoeven denken en gedacht, dat moet ik niet doen. Dat is niet leuk voor mij. Toen is uiteindelijk Harm Tazelaar, die al adjunct hoofdredacteur was, de hoofdredacteur geworden van RTL Nieuws. En die heeft toen aan mij gevraagd, wil je mijn adjunct worden? Wil jij samen met mij dit doen? En dan ga jij je meer richten op het bedenken van journalistieke programma's die voortkomen uit het RTL Nieuws en waarmee we zeg maar onze positie wat verstevigen. En toen dacht ik eigenlijk, misschien moet ik het zelf gaan doen. En toen ben ik dus met het bedrijfje TVBV begonnen. Omdat ik dacht, dat is eigenlijk leuker. Want ik zit toch altijd vast aan die nieuwspoot dan. Terwijl er ook allerlei dingen zijn. En als nu 2 mensen tegen mij zeggen, wordt het niet eens tijd dat je wat anders gaat doen? Want zo voelde ik het ook een beetje. Dacht ik, nou oké, schop onder mijn kont. Prima, ik ga het doen.
Ja, nou, je volgt het script helemaal, Jeroen. Dat is niet te geloven. Wat was het leukste programma wat je daarvoor TVBV hebt gemaakt? We gaan natuurlijk zo naar de affaires.
Ja, het spannende programma vond ik Pauw in Panama. Dat was de eerste talkshow die ik toen mocht maken. Dat kwam voort uit Club Panama. Tenminste, daar maakten we het. Dat was voor het eerst dat ik voelde dat ik... ook al wist ik eigenlijk niet precies wat het was, maar dat ik iets van producent was. Maar namelijk dat ik me heel erg verantwoordelijk voelde voor alles. En het was een talkshow die ik zelf had bedacht. Wat zei je?
Welk jaar?
Ik denk...
2003, 2004?
Ja, zoiets. Ik denk iets eerder nog. Ik denk 2002, 2003, Panama. Denk ik zoiets. Maar ik weet het eigenlijk niet.
Nee, precies. Maar wel in het beginjaar.
In de beginjaar van deze eeuw. En... Er waren 3 verschillende settingen. Theo leefde nog. Theo van Gogh, die was er ook. Dus,
moet voor 2004 zijn geweest dan?
Ja. Daarom. Dus het is begin deze eeuw echt. En ik weet wel dat ik dus daar rondliep en dacht, oh, alles, dan moet ik ook op allerlei dingen letten. Of het licht wel goed is en weet ik veel wat en zo. En dat ik vlak voordat dat ik de uitzending moest gaan doen en dat allemaal moest opnemen, liep ik nog even langs de wc's. En was ik nog de wc's aan het doorspoelen, omdat ik dacht, zo zou Joop van den Endert waarschijnlijk
ook wel gedaan. Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja. Dus je was nooit in de leer geweest bij deze mannen, toch?
Nee, maar ik dacht, er komen dus straks mensen. En die moeten, want dat is altijd zo, als er een opname is of als er een live uitzending is, gasten moeten altijd van tevoren nog even naar de play. Dus ik dacht, ik wil even kijken, als ik daar zo... Straks komt er een gast van mij en je ziet daar zo'n hele vieze wc of wat dan ook. Ik loop even langs die wc's om te kijken of al die wc's...
Maar Jeroen, dit is opmerkelijk dat je dit vertelt. Maar heb je ooit in de horeca gewerkt of zo? Waar zit dat? Waar komt het uit voort?
Nou ja, dit was verantwoordelijkheidsgevoel. Ik dacht, dit is het programma wat wij nu produceren. Ik moet zorgen dat alles goed is. Ik kijk nog even of de wc's...
En ben je dan net zo onhebbelijk als Jan van den Ende?
Nee, ik geloof niet dat ik zo onhebbelijk ben.
Nee, maar die ging toch al met zijn vinger langs de dingen en zo.
Oh ja, nee, maar dat zou ik niet doen. Het is meer dat ik dacht, straks is er een gast en die is al een beetje zenuwachtig. Die komt op een plane en ligt er een drol. Ik noem maar wat, weet je wel. Ik denk, ik wil in ieder geval kijken wat ik kan voorkomen. En ik heb dat later ook echt niet meer gedaan. Alleen, als jij mij vraagt van wat was nou dat moment bij TV-Bevel, dan dacht ik, ja, dat was eigenlijk dat programma. Omdat ik toen dacht dat ik... Normaliter moet je natuurlijk als host van een talkshow gewoon bezig zijn met je gasten, met het nieuws. En loopt alles wel lekker. Maar nee, ik ging ook nog even kijken of hoe het met de place was.
Dat is wel leuk. Oké, dat bedrijf heb je gehad. Had je een 25% belang in, volgens mij. Wat ik heb gededuceerd uit alle stukjes.
Ja? Nee, ja,
tot 2018 heb je dat samen uitgevent met drie andere mensen.
Ja, niet helemaal zo. Want dat belang is in een aantal tranches verkocht. Dus het was niet zo dat ik tot 2018 25% van het belang had. Het was eigenlijk dat na 2018 er helemaal niets meer van mij was.
Precies. In 2018 ging je naar Endemol toe.
In zijn geheel, ja.
Toen was het weg. En hoe vertel daar eens wat over? Die partjes, wat levert dat eigenlijk op? Wil je daar open over zijn?
Nou, ik wil er wel open over zijn. Ik heb er wel best wel veel geld mee verdiend. Ik denk dat ik dat wel zo mag zeggen, ja.
Ja, maar kun je daar een bedrag aan plakken? Want je bent een keer in het blad Linda heb je de behoorlijk... Open was je erover, ook wat je aan vastgoedportefeuille over hebt gehouden. Maar hoe ging dat dan? En wie verkocht je dat dan, die partjes?
Nee, nou kijk, ik heb een beetje een saai verhaal voor jou, maar dat moet ik toch zeggen.
Ja, maar dat vind ik niet.
Er is op een gegeven moment... kijk, ik moet eigenlijk één stap terug, om het even in alle eerlijkheid goed te vertellen. Kijk... Jij hebt er zelfs ooit nog eens een keer een column van je aangeweid. Dat je mij kende uit de tijd van waar je net het fragmentje van voorlas.
Dat was een hele leuke tijd.
Dat ik nooit een rekening stuurde. Dat was zo.
Nou, dat kan ik bij deze nogmaals. Ik was toen hoofdredacteur van Intermediair Starters. En ik ging daar weg en toen ging ik naar Quote toe. En toen belde de boekhouder mij, toen ik al denk ik 3 maanden bij Quote zat. Wat doen we met die pauw? Want die gast heeft nog nooit 1 rekening gestuurd. En dat ik geloof. Het was 5000 gulden of zo.
Ja.
Toen best geld, denk ik, ook voor jou. Want jij presenteerde toen het nieuws.
Ja, zeker. Maar
waarom stuurde je dat eigenlijk niet?
Nou, omdat ik...
Het boeide je niet.
Ja, jij gelooft me toch niet. Maar ik zal het wel doen om het eerlijk te zeggen. Ik wist eigenlijk ook niet zo goed. Want ik dacht, wat moet je dan allemaal in zo'n rekening zetten en zo, weet je wel. En wat moet je dan allemaal doen? Serieus.
Was je een klunt?
Ik ben sowieso een ontzettende kluns. Ik heb ook, hoe noem je dat, salaris. Dat er beslag op je salaris wordt gelegd. Omdat je de rekeningen niet goed betaald hebt en zo. Dat had ik ook al bij RTL.
Beslag op je salaris?
Ja, dus dan wordt er voor een deel loonbeslag, heette dat. Ja.
Had je schulden?
Of dingen die in ieder geval niet betaald waren.
Bij de fiscus?
Zo. Nee, niet bij de fiscus, maar bij een... Nou, of misschien wel bij de fiscus, ik heb geen idee. Dus op een
maar wacht nou even, Jeroen Pauw. Je bent een serieuze man. Je hebt een goed verstand. Ja. En je had dus...
Ik heb het over de vorige eeuw, hè?
Dat begrijp ik, maar... Ja, bij RTL verdiende je toch normaal geld? Of
ik verdiende bij RTL normaal geld, maar ik verdiende bij RTL ook gewoon... weet je wel, daar werd de belasting afgehouden. En dat kreeg je gewoon op je...
Was je een big spender?
Nee, want ik woonde gewoon op een klein bootje. En later op een iets groter bootje. Dus dat was het allemaal niet. Maar ik heb gewoon nooit zo goed op mijn geld gelet. En ik heb nog steeds... Vind ik het verschrikkelijk. Als er een ligt op mijn bureau... Liggen allemaal... Alle enveloppen gaan niet open. Het liefst. Weet je? En die gaan dan in een plastic tas. En ik heb dan nu al een paar jaar een oud collega van mijn vrouw die dan voor mij dat doet. En dan mij af en toe zegt, Jeroen, je moet even dit nog betalen. Of je moet even dit nog regelen. En de rest heeft ze dan allemaal al geautomatiseerd. Dus toen ik in 1999 of zo Peter Adrichem ontmoette. Dat is dus degene met wie ik later dat bedrijfje ben begonnen. Of eigenlijk hij met mij. Want ik had daar natuurlijk ook daar geen idee van. Die zei toen tegen mij, ja, jij bent echt gek. Wat ben jij nou aan het doen? Ik had toen een klus gedaan voor John de Mol, waarin mij gevraagd werd of ik allerlei mensen wilde helpen met de basics voor interviewen bij de afdeling informatie van John de Mol. En toen vroeg hij aan mij in het café, wat heb je daar eigenlijk voor gekregen? Ik zeg, nou, ik heb het voor niks gedaan. Hij zei, voor niks gedaan? Ik zeg, ja, maar god, wat moet je nou vragen? En ik durf dat allemaal niet. En,
maar waar komt dat uit voort, Jeroen?
Nou, kijk,
dit is je werk, hè?
Ja, serieus.
Dit is kijk, wat jou maakt dat je bent. Dan moet je toch gewoon geld voor vragen?
Nee, dat is ook zo. Maar daar heb ik dus iemand voor gevraagd, omdat ik dat niet fijn vind om te doen. Als jij mij vraagt, stel dat jij mij zou vragen, Jeroen, ik zit hier bij Podimo. Jeroen, ik krijg hier de vraag of ik 6 interviews wil maken. Ik, Mark Koster bedoel ik. Maar ik durf niks te vragen. Wat zal ik vragen? En dan kan ik dat nog wat doen. Dan kan ik zeggen, jongens, ik kom even voor Mark Koster een afspraak maken. Want die moet 6
interviews. Die is een beetje zullig.
Over mezelf vind ik het ongemakkelijk.
Heb je een manager?
Nou, eigenlijk is Peter Adrichem mijn manager. In de zin dat ik aan Peter vraag van... En daar heb ik ongelooflijk veel geluk mee gehad.
Nog steeds?
Want.
Oké. Okay.
Ja, dus ik vraag aan Peter van... Weet jij eigenlijk hoe het zit? Of, en dat is mijn grote geluk geweest in heel veel opzichten. Dat ik mij er nooit mee bezig heb hoeven houden. Ik heb in het voorbeeld van net wel de wc's doorgespoeld. Maar ik heb nooit met iemand gezeten van welke omroep dan ook om te praten over wat iets kost of hoeveel.
Ik geloof je. Ja, het is wel relevant waarom je dit vertelt. Ja. Want we komen natuurlijk zo op een ander. Dit was eigenlijk een sidestep om te vertellen dat je het in partjes hebt verkocht. Het bedrag heb je nog niet genoemd.
Nee, het bedrag heb ik je niet genoemd. Want... Die deal die er was, daar zat wel een afspraak bij. En ik weet niet hoe streng die is, maar ik hou me er maar wel aan. Van we hoeven dit soort dingen allemaal niet naar buiten te brengen. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat je zegt we gaan het niet doen. Maar neem van mij aan, ik ben gewoon iemand die rijk is.
Maar 5 miljoen, 10 miljoen?
Nee, geen 10 miljoen, ook geen 5 miljoen. Maar ik denk met de huizen en alles erbij. Weet je, dus als ik zeg maar...
Alles liquideer.
Ja, dan denk ik misschien tussen de 4 en de 5 miljoen.
Maar dat is niet.
Maar dat is natuurlijk niet alleen maar van dat bedrijf. Dat is natuurlijk ook gewoon omdat ik denk zeker dat ik al een miljoen heb verdiend. Gewoon in de loop der tijd aan huizen.
Maar ja, misschien
huis koopt en daarna weer verkoopt.
Ja, maar dan, dat vind ik niet super rijk. Begrijp je? Je bent rijk in het grote geheel van de wereld. En ook in Nederland behoor je tot de rijkeren, maar je bent niet een mediaman die 40 miljoen eraan over heeft gehouden. En nee, daar had je natuurlijk wel gekund.
Nee, maar ik heb. Oké, je hebt gelijk. Ik ben niet superrijk. Je kunt zien aan al die mensen die grote. Harry de Winters en John de Mols en zo. Dat is waar. Maar had je gedacht dat ik dat wel was?
Nee. Nou, ik had je toch iets geraffineerder ingeschat. Maar daar komen dan die volgende vragen over. Je verkoopt het. Dus Peter verkoopt dat en jij krijgt je deel gestort. Dus, moet ik het zo zien?
Ja, zo moet je het zien. Ja, hij heeft
dus Peter is de handige jongen en Jeroen...
Als handige jongen is een beetje onaardig gezegd. Maar Peter weet het gewoon allemaal. Peter zegt, je moet dit doen, je moet dat doen. Je moet een bv beginnen, je moet zo doen, je moet zo doen. Nou, dan zeg ik, oké.
Oké. Dan doe ik dat. In 2018 ga je naar Endemol met TVBV.
Nee, wij zaten al bij... Wij zaten al veel eerder.
Ja, precies.
We zaten daar al. We maakten al deel uit van die hele organisatie.
In 2018 was dat helemaal 100%.
Ja, toen waren gewoon die aandelen weg. Maar kijk, wij zaten al veel eerder. Maakten wij als TVBV deel uit van een groter bedrijf. En dat was ook namelijk het grote voordeel van de samenwerking vanaf het begin. Want kijk, als je een programma verkoopt. Stel je verkoopt 1 programma, dan werken daar 6 mensen aan, ik noem maar even wat, gedurende een periode van 14 weken.
Precies.
Dan komt er toevallig nog een programma aan, dus dan heb je 12 mensen en die tijd overlapt een beetje. Dan moeten we ook iemand hebben die de telefoon opneemt. Ja. En hoe groot is het kantoor dan wat we gaan huren? Dus wat wij konden doen vanaf het allereerste begin was een samenwerking aangaan met Endemol als moedermaatschappij. Waardoor wij daar huurden. En dat betekende dat als we veel kantoorruimte nodig hadden, konden we meer kantoorruimte overnemen. Ja. En hadden we minder, minder. En er was altijd iemand van Endemol die zag, hey, als het groene lampje brandt, ik zeg maar even, ik weet niet precies welke kleurlampjes het waren, maar dan is het TVBV. En als het rode lampje brandt, dan is het Endemol. Weet je wel? Dus zo werd dat gedaan.
Het is ook, ik begrijp het helemaal.
Ja.
In 2018 was je eigenlijk van je bedrijf af.
Ja.
Of zag je dat zo niet meer?
Nou, ik...
Want je keerde je als directeur dan wat uit. Dat deed Peter, die stortte maandelijks geld op je rekening.
Ja, nou, jaarlijks. Ja, maandelijks een salaris. Maar ik was eigenlijk al veel eerder van het bedrijf af, voor mijn gevoel in dat opzicht. Dat is eigenlijk begonnen toen ik samen met Paul Witteman de talkshow ging doen. Dat was wel een soort, als je noemde net het mooie begrip, decisive moment. Dat was wel een soort decisive moment.
Aha. Okay.
Voor mij. Want,
maar hebben we het over 2009?
Ja, zoiets denk ik. Of 2008. Ja. Of in ieder geval in die periode.
Ja.
En dat was wel omdat ik dus die dingen die ik eerst gedaan had. En we hebben lijst 0 gemaakt met Katja en Richard. Allemaal dingen die ik heel leuk vond om te bedenken. Mee te bedenken, te gaan maken en zo.
Ja.
Maar toen ging ik bij Nova werken. Naast BNN. En vanuit Nova kwam toen de kans om Pauw en Witteman te gaan maken. Tenminste, toen gingen Barend en Van Dorp gingen weg. En toen dachten wij, dit moeten wij doen, Paul en ik. Toen dacht ik wel, dit wordt mijn leven. Want dat waren ook gewoon 10 maanden lang was dat elke dag talkshow. Hè? Dat was niet,
nou ja, ik heb je daar was aan het werk gezien. Je was voor mij er vroeg bij, 's ochtends.
Ja.
Appen.
Toen, en je staat de hele dag aan.
Je staat de hele dag aan, ja.
Dus dat... Dat is natuurlijk eigenlijk... sommige mensen kunnen het zelfs niet combineren met een gezinsleven. Waar ik gelukkig geen... ik was gelukkig niet in de gezinsfuik gezwommen. Dus daar had ik gelukkig geen problemen mee. Maar ik zat nog wel met... Dus ik heb eigenlijk toen al afscheid genomen van TVBV in het hoofd. Ja. Als van, daar ben ik niet meer, jongens.
Okay.
Dat is dat. Maar dit is leuker. Want dat vond ik ook. Dit is leuker. Dit wil ik gewoon doen.
Oké. Begrijp ik. Dus toen... Feitelijk was je er al in 2009 klaar met TVBV.
Ja, in de zin dat ik er niet echt meer veel voor deed, gewoon ook. Want ik was gewoon ergens anders.
Dat begrijp ik. Het werd toch weer relevant, TVBV. En nu komen we tot een affaire waar natuurlijk deze zomer of vorige zomer allerlei stukjes over verschenen. Verhalen, Vrij Nederland, NRC. Waarin de stelling werd geponeerd dat jij en ook Peter, maar je hebt nu een hele lange aanloop verteld, jouw relatie tussen Peter en jou. Ja, je gaat nou een beetje zo onderuit zitten.
Nee,
waarin het eindigt in 2019. Hè, het was Pauw en Witteman, daarna ging je alleen door. Dat stopt in 2019. Pauw als talkshow. En dan komt er het moment dat TVBV zich naar voren schuift om het tijdslot van Op 1 te gaan doen.
Ja,
en in die groep, maar er is een e-mail gestuurd waarin wordt eigenlijk gezegd, nou, Jeroen, stop ermee. Hè? Je hebt dat hier in de kop van deze show verteld, waarom je ermee stopte. Hè? Steeds herhalingsoefeningen. Toen werd er gezegd, nou, dat is allemaal best dat Jeroen stopt, maar dan willen wij dat doen, want er zou een koppelverkoop zijn. Van, ja, ik heb hier letterlijke tekst.
Ja.
Jij hebt dat altijd bestreden.
Ja. En nog steeds hoor, geen zorgen.
Dat begrijp ik, maar als ik die tekst lees, ja, we kunnen naar die tekst nog een keer doen. Ja. Maar waarom heb je dat? Want wat maakt dat trouwens uit dat Peter dat probeerde?
Nee, maar kijk, wat ik het allerbelangrijkste vond en vind om te bestrijden, en dat zal ik ook doen tot op de dag, tot mijn laatste snik. Nee, maar is dit element. En dat is het element dat ik. En dat wordt dus, dat is ook gesuggereerd door NRC. Misschien ook wel door jullie, dat weet ik niet meer zo goed. Maar in ieder geval, dat
ook door mij
ik,
zeker.
En door jou, dat ik ben gestopt met de talkshow omdat ik niet voldoende geld zou verdienen. Of omdat er niet voldoende geld zou worden gegenereerd door TVBV. En dat is niet zo. Ik ben echt gestopt met de talkshow omdat ik wat anders wilde.
Dat klopt.
En dat,
dat geloof ik meteen.
Dat moment van stoppen was een beetje lastig uit te leggen, omdat Eva Jinek toen wegging. Dat was voor mij de reden om iets eerder te stoppen. Anders was ik een half jaar later gestopt. Dan had ik precies 15 jaar volgemaakt. Maar dat kon niet naar buiten. Want Eva wilde dat op een later moment naar buiten brengen. Wat ik ook snapte en zo. In die tussentijd werd er al omdat gewoon een contract voor een aantal jaren is, werd er alweer gesproken met BNNVARA door Peter over wat gaan we verder doen.
Ja.
Peter, dat is zijn werk, die probeert daar een zo groot mogelijke vangst voor het bedrijf te maken. Prima. Dus hij zegt, ik wil dit en ik wil dat en ik vind dat we eigenlijk ook zus moeten doen en zo moeten doen. En in die tussentijd, terwijl hij daarmee bezig was, en hij dat dus al wel had verstuurd of voorgesteld aan de directie van de VARA, ontstond deze situatie. De situatie, Eva gaat naar RTL toe. Ik heb niet zoveel zin om nog langer door te gaan. Dus de VARA heeft gezegd, en ook heel logisch, van ja, maar dit kan allemaal niet.
Hij mocht jullie, niet eens meer, volgens jullie, de wetgeving.
Precies, wat jullie vragen hier, deze koppeling.
Zal ik hem voorlezen?
Nou,
indien mag. A, Jeroen besluit om de Daily, dat gaat dan over jouw programma, na Medio 220 niet meer te willen doen, dan gaan we met Jeroen B een andere programmaserie maken voor BNNVARA. TVBV zal daarvan C producent zijn. Begrijp jij dat als ik dit lees, dat dit lijkt op koppelverkoop, Jeroen?
Nee, maar kijk, dat zeker. Namelijk als je zegt van, wij waren dus producenten voor een deel bij het programma Pauw.
Ja.
Dat we TVBV bedoelen.
Ja.
Dus TVBV produceerde voor een deel mee aan het programma Pauw. Als Pauw straks niet doorgaat, dan moeten we dus kijken. Als dat ophoudt.
Ja,
ik zeg, probeer het even in eigen woorden te samen te vatten wat jij net zei. Dan willen we een ander programma maken. Maar ook wel weer met een aantal mensen meenemen. Dus dat willen we dan ook wel produceren. En wat was de derde ding?
Waarvan TVBV zal daarvan C-producent zijn.
Ja, nou, precies.
Maar ik vind het volkomen, als handelsman, vind ik dit een volkomen logische tactiek van Adrie Gem.
Ja, ik ook. Trouwens, en het grappige.
Maar onze stelling was, of mijn stelling, maar misschien is dat er een koppelverkoop werd gedaan.
Ja, maar kijk, het is dus.
Maar waarom bestrijd jij dat? Nou, dat heb ik nooit begrepen.
Nee, maar wat ik bestrijd is dat het dus niet zo is dat als dat niet gebeurt, dat ik dan dus niet zou presenteren. Want dat is namelijk niet gebeurd en ik wilde gewoon presenteren. Begrijp je?
Ja.
Dus daar, die koppeling is niet twee. Kijk, waarom worden zoveel programma's die ik presenteer door TVBV geproduceerd? Daar is de meest simpele verklaring voor. Omdat het ideeën van mij zijn.
Ja.
Omdat het ideeën van ons bedrijf zijn. Het is zelfs zo, ik heb ze niet paraat, maar ik kan ze nog wel opsturen, dat de VARA aan ons gevraagd heeft, ons is dan TVBV, zouden jullie dit programma kunnen produceren?
Ja.
Want wij hebben er geen mensen voor. Maar we willen wel graag dat dat programma er komt.
Maar dat is volkomen logisch.
Dus dat die koppeling er tussen mij en TVBV is, is logisch. Dat die koppeling misschien niet altijd kan, is prima. Er is nu net, dat zou je vermoedelijk wel gelezen hebben, een onderzoek geweest van Forensic van KPMG. Die hebben deze hele zaak bekeken. Niet alleen deze zaak, maar allerlei andere kwesties die er speelden. En die hebben vorige week, ze hebben dat rapport dus ingeleverd bij het Commissariaat voor de Media. En die heeft vorige week dat rapport overhandigd aan de minister of staatssecretaris, ik heb eigenlijk geen idee. Maar in ieder geval aan iemand in Den Haag. Waaruit ook waarbij gezegd wordt, er is niets onreglementairs gebeurd. En voor mij, ik snap heus, het is leuk om dat soort dingen aan te zetten. Weet je, dat heb ik jou ook wel eens verweten. Dat doe jij ook. Jegens mij vind ik vaak vervelend.
Dat weet ik, Jeroen. Dat weet ik.
Maar ook omdat
dit is wat
niet klopt, weet je?
Ja, maar wat ik nu voorlees klopt.
Ja,
dit komt uit de e-mail.
Ja, precies.
En daar stond nog meer in. Er stond in een afzetgarantie van een 500.000.
Ja.
Er stond in dat de 10%.
Er stond er allemaal in. En dat is dat ik heb ook niet ontkend. Niemand heeft ontkend dat
die kan het niet ontkennen.
Nee, maar ik bedoel, dat is ook niet. Maar het hele verhaal is wel, het is niet gebeurd.
Dat is waar.
Er is dus iets, en dat zo heb ik mij daar altijd in opgesteld. Peter is iemand die zegt, als je mijn auto wil kopen, doe maar 100. En jij zegt, ja, maar ik vind het niet meer dan 40. En dan komen jullie misschien ergens op 60 uit. Ja. Of zo.
Het was een onderhandelingsdocument, zeg je eigenlijk.
Nou, het was geen afspraak. Het was een voorstel.
Ja.
En dat voorstel is in dit geval door BNNVARA naar de prullenbak geweest.
Wat vind je ervan dat ze dat deden?
Nou, ja. ik vond het niet meer... Toch echt voor het hele verhaal. Ik vond dat niet meer zo belangrijk, omdat de situatie in de tussentijd was veranderd, dat ik helemaal geen dagelijkse talkshow meer wilde doen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, we moeten toch sowieso iets anders verzinnen.
Ja.
Ja.
Maar waarom ben je er zo picky op?
Nou, kijk,
ik begrijp dat niet. Ik heb dat niet zo begrepen. Waarom je er zo... Want dit zijn gewoon harde feiten.
Ja, maar kijk. Ik ben... kijk, er kan mij allerlei macht worden toegedicht door iedereen en zo. Maar dat is niet, daarmee is het niet zo dat diegene een soort van onkwetsbaarheid heeft of zo. Weet je? Dus ik vind het gewoon vervelend als er op sommige podia, bijvoorbeeld het podium waar jij op staat van de NVJ, of in Vrij Nederland, verhalen worden geschreven die gewoon aantoonbaar onjuist zijn, maar mij toch... Maar beschadigen. Weet je,
maar
ik wil een
voorbeeld. Welk opzicht beschadigt het jou?
Nou, als jij in een column in de NVJ schrijft dat ik de producent ben van een debat. Het debat wat in maart is uitgezonden. Dus, en dat ik daar de producent van ben. En dat ik daardoor ook in de volgende zin een hebberige producent ben. En in de volgende zin dat het in Italië zelfs, in Sicilië, maffia, niet eens zou gebeuren. Terwijl ik niet de producent ben, ik gewoon gevraagd ben door de VARA of ik een debat wil leiden, dan vind ik dat beschadigend.
Ja, maar dat is onzin. Dan, als ik dat zo geschreven heb, dan neem ik dat nu meteen terug.
Ja, maar wat ik dan denk, jij kent mij, jij hebt mijn nummer. Jij kan natuurlijk zeggen, hey Jeroen, hoe zit dat? Produceer jij dat debat? Dan zou ik zeggen, nee Mark. Ik zou waarschijnlijk nog tegen jou zeggen, helaas niet. Maar we hebben ooit de afspraak gemaakt. Die politieke debatten die ik zelf presenteer, die gaan wij niet produceren. Dus dat doe ik niet. Maar het staat er wel.
Ja.
Ik heb ooit, als ik dat voorbeeld toch even mag noemen, dat gaat niet over jou, maar over Vrij Nederland. Ik heb vroeger nog wel eens de hoofdredacteur van Vrij Nederland ontmoet. En dat vond ik toen nog een hele, Joop van Tijn, een hele belevenis. Dat vond ik dan wel eens op.
Ja, er was al iemand.
Er was wel iemand.
Ja,
weet je?
Dan sprak je met het linkse geweten.
Nou ja, maar het had wel een soort journalistieke autoriteit. Dat is natuurlijk wel een beetje verdwenen bij Vrij Nederland. Maar,
sneer.
Nou ja, sneer. En ook een gemeende sneer.
Ja.
Want ik vind gewoon de praktijken die daar... journalistieke praktijken van Vrij Nederland vind ik ver uit beneden peil. Als het gaat over stukjes die er over mij geschreven worden.
Wat vond je dan precies beneden peil? Leg dat
ik
nou
zal
eens
je
uit.
Een voorbeeld geven. Ik ben bevriend, zoals je wel vaker bevriend raakt met mensen met wie je werkt, met Sybrand Niessen. Sybrand Niessen is een presentator bij Max ergens in de middag.
Je houdt het script zo goed bezig. Er staat hier botenaffaire.
Nou, die botenaffaire wilde ik daar nou zo. Dat is nou goed dat je daar komt.
Ja, ik heb het zo opgezet dat ik dacht, we trechten hem langzaam naar de boot. Ja,
oké, die boot. Ik heb dus...
Misschien voor de luisteraars. Je moet even uitleggen waar dit over gaat. Hè?
Ja, dat ga ik nu doen.
Ja, oké. Ja.
Ik had dus een bootje. En dat bootje was niet zo groot. Het was 7,70 meter. Ik zeg het er maar even bij. Want het werd in Vrij Nederland als een soort schip gebracht.
Ja, zelfs met de titel erbij. Hoe heet het? Ja, The White Man.
Ja, The White Man.
Vernoemd naar Paul Witteman.
Naar Paul Witteman. Dat vond ik toen leuk.
Ja,
ik had een bootje. En ik dacht, dan ben ik toch met The White Man nog in het weekend. Weet je wel. Zo, dat was een beetje de kinderachtige lol van mijzelf.
Ja.
Maar goed. Ik heb dat bootje. En ik wilde een grotere boot kopen. Waar je echt wat beter op kon slapen en ook nog eens mee op vakantie kon voor een week of wat dan ook. Dus ik zei tegen Sybrand, ik ga de White Man ga ik verkopen, want ik ga een andere boot kopen. Sybrand vraagt aan mij, weet jij, zou dat wat voor Jan Slachter zijn? Want die had tegen mij gezegd dat hij wel een bootje wil hebben. Ik zei, nou ja, vraag het hem. Weet je, hij ligt daar en daar en hij moet dat en dat kosten. Ik heb Jan dus helemaal niet gezien. Sybrand is een keer met Jan naar dat bootje toe gegaan.
Kende jij Jan Slachter goed al?
Nee, helemaal niet. Ik wist natuurlijk wel wie het was, maar het was niet iemand... Ik had niet zijn telefoonnummer, om het maar zo te zeggen. Weet je, het was niet iemand met wie ik aan het appen of wat dan ook was. Ik heb Jan Slachter leren kennen door dat bootje. Want, wat gebeurt er dus? Hij koopt dat bootje. Ik had hem niet de hoge prijs, want er zat best wel wat achterstallig onderhoud in.
Hoeveel was de prijs?
Dus volgens mij was het de prijs iets van 35.000 euro of zo.
Oké.
Ja. En daarvoor hing die ook overigens nog als fotootje met dat prijsje erbij bij een andere vriend van mij, sluiswachter in Loosdrecht. Ik had gezegd, Leo, mag ik hem daar ophangen als er iemand komt? He, dat. Enfin, Jan koopt dat bootje voor dat geld. Dan lees ik in Vrij Nederland een verhaal waaruit zou blijken dat ik dat bootje voor een vriendenprijs aan Jan Slachter heb verkocht, omdat we elkaar zo goed kennen. En ik daarmee misschien ook wel weer andere deals zou kunnen krijgen bij Max.
Ja, dat werd wel gesuggereerd, ja.
Nou, ik vind dat schandalige journalistiek.
Oké. Want, maar je kreeg daarna wel dat vier seizoenen aan een Amstel-programma.
Nee, volgens mij hadden we dat toen al.
Oh, dat had je al?
Ja.
Oké.
Nogmaals, je mag het opschrijven als het klopt. Weet je, dan kan je denken, wauw, we hebben iemand.
Maar Jeroen, ik ben ook heel blij dat je hier vandaag zo zit, hè? Ja. Je kwam op mij over. We gaan zo nog hierover verder.
Ja?
Even nog weer die sidestep. Waarom? Want je kwam geagiteerd over. Je was daar echt nijdig over.
Ja, maar snap je dat? Snap je dat als jij mij vergelijkt met maffia?
De praktijken in Hilversum. Wel,
maar jij zegt dan van Jeroen Pauw gaat dan eventjes, mag dan als producent zelfs een debat produceren. Hebberige producent heet het in de volgende zin. En in de zin daarop is
bied,
het
dan bied ik mijn excuses aan, Jeroen.
Het hoeft niet.
Jawel. Als ik me daarin heb vergeerst, dan is dat niet goed.
Nee, maar,
dus bij deze.
Maar het gaat mij niet om jouw excuses natuurlijk. Ik ga het er mij er meer om. Waarom? Checkt iemand niet iets wat eigenlijk best wel belangrijk is? En dan heb jij nog enige ruimte, want jij bent columnist. Maar ook bij een columnist zou je toch zeggen... Ja. Weet je, kijk, als het zo is dat ik dat heb geproduceerd en wat dan ook... dan kan je zeggen, ja, mag ik dat dan hebberig noemen? Tuurlijk mag jij dat dan hebberig noemen. En mag ik het vergelijken met de maffia? Van mij ook nog, weet je wel. Ik denk, prima, dat is de ruimte die je hebt. Maar dan moet je uitgaan van het goede feit. Dat is
ik ben het helemaal met je eens.
Als ik dan de Vrij Nederland zeg van, jongens, hoe komen jullie hier nou bij? Ja, nou, we kunnen het ook niet bewijzen, maar het zou toch zo gegaan kunnen zijn. Het zou toch zo gegaan kunnen zijn dat je die boot voor een vriendenprijsje hebt verkocht. Dat je een deal hebt gemaakt. En dat het daardoor misschien zo is dat je daardoor een ander programma mocht maken. Ja, dat vind ik ongepast.
Ja.
Als het zo is, als je dat kan hardmaken. Ja. Nou, dan kan je zeggen, wauw, goed artikel. Goed zeg. Nou, we zitten hier Jeroen Pauw even goed bij de lurven. Maar ja, het had zo gegaan kunnen zijn. En dan wordt dan geschreven door iemand die ik ken. Die mijn telefoonnummer heeft. Maar die mij niet om een wederhoor vraagt. Want dat kan ook nog. Jeroen, ik ben bezig met een verhaal.
Nee,
en ik hoor nou iets. Jij hebt iets geregeld met Jan Slachter en een boot. Nou, daar wil ik even het fijne van weten.
Ja.
Het gekke is ook dat ze
Het gaat over Kim van Keken.
Het gaat over Kim van
Keken. Die ook nog bij jou gewerkt heeft.
Ja.
Althans, dat stond als disclaimer onder dat stuk.
Ja, zeker. Op de redactie heeft gewerkt bij ons ook.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is wel, ja.
En die mijn nummer heeft. En die dus heel makkelijk mij een appje kan sturen. En zeggen van Jeroen, ik ben bezig met een verhaal. Of ik ben nu iets op het spoor. Ik wil eventjes weten hoe dit zit. Want ik ben, ook een nieuwe titel tegenwoordig, onderzoeksjournalist.
Kijk, dat is opnieuw een sneer.
Natuurlijk is dat een sneer. Want het eerste onderzoek wat je doet is kijken of wat je opschrijft of dat klopt.
Ja.
En dan kan je zeggen, joh, waar gaat het over? Maar natuurlijk, je kan alles wegrelativeren. En dat doe ik ook, want ik ben er natuurlijk al lang voorbij. Hoewel ik het wel opvallend vond dat ze later nog een stuk schreven, een profiel over Jan Slachter. En toen dachten, nou, dat hele stuk over die boot, laten we dat er toch maar niet in zetten. Want ja, dat klopt geloof ik toch niet. En ik vind dat.
Terwijl Jan Slachter het zelf had verteld bij De Geknipte Gast.
Nee, Jan Slachter had gezegd.
Ik heb de boot van Jeroen Pauw gekocht.
Natuurlijk, maar Mark, niet om mij groter te maken dan ik ben. Maar stel dat jij een auto koopt morgen, en dat is een blauwe Volvo. En die meneer zegt tegen jou, dat is wel grappig, u werkt ook in de media, die blauwe Volvo is nog van Jeroen Pauw geweest. Dan is de kans best groot dat je tegen mij of tegen een ander zegt, hey,
ik heb
de auto van Jeroen Pauw gekocht.
Ja.
Zo is het.
Dat is gewoon leuk om te vertellen. En zo vertelde hij dat trouwens ook bij De Geknipte Gast.
En zo vertelde hij dat ook. En hij heeft mij daardoor ook een beetje leren kennen. En daardoor waren we eens op het water. Want ja, hoe is het? Oh, sorry, microfoon. Dan kom je elkaar tegen en vraag je natuurlijk, hey Jan, hoe is het bootje? Bevalt het je? Ja, ja. Zo ontstaat het natuurlijk. En dan wordt er ook een glas wijn gedronken.
Ja.
Nou, meer, denk ik.
Ja, maar begrijp, maar oké. Okay. Nou, dus dit heb je. Je zegt, het is totale waarde. Het is gewoon een toevalligheid, ook nog door Sybrand Niessen liaison officer die het bootje heeft gedaan. Dus eigenlijk de makelaar van het bootje is Sybrand Niessen.
Ja, in dit geval wel. Maar, weet je, nogmaals, het is niet op zich misschien een heel groot ding. Alleen wat er wordt gesuggereerd is, het is allemaal foute boel, het is handjeklap, ik geef jou wat, het is gewoon crimineel. En er wordt gewoon tegen jou, of tegen mij in dit geval gezegd, van ja, het is gewoon een criminele handeling. En dat is dan een vrij Nederland. Kijk, als het in de story staat of in de privé, dan denk je ook nog als lezer van, nou ja, och, ja, de story. Nou, misschien is het ook wel niet waar. Maar bij Vrij Nederland, dacht ik, echt nu niet meer, geen zorgen. Hé, dat zal wel kloppen.
Ja.
Dat is ook niet oké, zeg.
Nee.
Dat is ook raar dat dat zo gaat.
Nou ja, omdat dat 4 seizoenen aan de Amstel staat hier. Dat, jij zegt nu dat liep al.
Ja, nou, ik weet het ook niet hoor. Maar ik bedoel, het een heeft niets met het ander te maken. Want dat 4 seizoenen aan de Amstel...
Dat maakte je voor Max.
Dat maakten wij voor Max.
Ja. Maakte... Ja. TV, ik moet TV-BV. Even keurig zeggen. Ja, dat TV-BV. Maakte TVBV, waar jij nog een heel klein partje aandeelhouder was.
Ja.
Voor Max.
Ja. Was ik toen nog aandeelhouder?
Nee, waarschijnlijk ook niet eens.
Nee, denk het niet. Nee. Maar goed, dat is waar. Maar dan nog, weet je, dan nog moet je toch helder hebben. Klopt mijn verhaal of niet? En je zou het kunnen controleren. Want je had kunnen controleren. Je had A, mij kunnen bellen. Je had dan B, niet jij, maar zij. Je had dan kunnen vragen van, voor hoeveel heb je die boot verkocht? Voor hoeveel stond die boot geadverteerd? Hey, stond die boot voor hetzelfde bedrag geadverteerd als waarvoor Jan Slachter hem heeft gekocht.
En wat, dan, is, de, wat dan, is de conclusie?
Dan kan ik het begrip vriendenprijs ook niet meer
noemen. Nee, maar is dat ook zo?
Ja, zo was het ook.
Hij heeft de prijs betaald. Die...
Hij heeft die 35.000 euro, want dat vond ik al gewoon... Oh, ik had geen zin om daar nou verder nog iets af te doen. Want dat vond ik al een heel erg goed bedrag.
En geld boeit je niet. Dus ja, je dacht echt vanaf...
Weet je, ik wil niet... Als je iets verkoopt aan iemand waarvan je denkt... die kom ik nog wel eens een keer tegen... dan wil ik niet denken van... ik wil daar straks ook nog gezeur over krijgen. Dus ik heb gewoon gezegd...
Nee, maar je hebt gewoon de advertentieprijs die je in dat ding had hangen.
Hij hangt daar bij Leo op de sluis voor hetzelfde bedrag. Dat is de bedrag. Ik ga er echt niks meer afdoen.
Nou, dit was het beste argument tegen dit hele verhaal,
ja,
Jeroen.
Natuurlijk. Alleen is me niet gevraagd, Mark. Het verhaal wordt gewoon opgeschreven. En er wordt niet naar hoor en wederhoor gevraagd. En,
ik vind het heel leuk dit. Begrijp je dat? We gaan zo afronden. Dan ook nog even over die slachten. Want dan... Ja. Ik heb dit natuurlijk een beetje voorbereid. En dan krijg je dus telefoontjes. Hè, want jij ontzenuwt dit nu, wat mij betreft, goed. Hè, ik geloof je. En dit is zo gegaan. Ja, of moet ik nou nog naar dat sluisje gaan bellen bij die Leo? Hing daar een advertentie voor 35.000 euro?
Ja, mag je doen.
Ja, moet ik dat doen?
Natuurlijk mag je dat doen. Maar ik bedoel, ik denk dat hij dat niet meer weet. Want het is jaren geleden en hangen er altijd bootjes met bedragen op.
Nee, maar ik vertrouw je. Ja. Dan, Jan Slachter is een keer, dat is ook zo'n urban myth, bij jou in Curaçao geweest in je huis met zijn vrouw. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Jan Slachter is vorig jaar...
Op Facebook stond er iets over.
Nee, Jan Slachter is vorig jaar voor het... Eerst denk ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker, want zo goed hou ik dat allemaal niet bij. Maar in ieder geval heb ik hem voor het eerst op Curaçao ontmoet toen hij daar was voor een programma wat hij maakte in Curaçao. Max Maakt Mogelijk of iets dergelijks. En toen is hij bij mij langsgekomen. Dus toen heb ik hem even mijn huis laten zien. Ik was er toen ook. En toen hebben we 's avonds in de stad gegeten.
Oké, maar dan ook dat is volkomen logisch, toch? Dat zijn gewoon media mensen die elkaar ontmoeten.
Mark, wij kennen elkaar nog niet zo goed, maar stel dat jij op een gegeven moment in Curaçao bent en jij appt mij, wat vaak gebeurt. En dat mensen zeggen, hey Jeroen, ik ben in Curaçao, ben jij er ook?
Borreltje?
Zullen we even ergens een biertje drinken? Of zullen we, nou, in dit geval vond ik het
dus
wel leuk.
Dus ook onzin.
Ja, en ik heb zijn vrouw is, nou, ik weet niet, maar zijn vrouw was er in ieder geval ook niet bij. Dus die heb ik daar helemaal niet gezien op Curaçao. Maar Jan was toen op Curaçao. En ik heb toen met mijn geliefde en Jan gegeten in een restaurant. Nou, het is een schande.
Nee. En dan de laatste. Dat staat hier Malaga en El Palo. Ja. Daar zou Jan een huis hebben gekocht bij jou in de buurt. Ook zegt ze dat ook geen schande. Want je kan ook zeggen van, hé, ik woon hier fantastisch in die vissershuis. Koop er ook een.
Ja, dat
is het Portugal moment met de molletjes.
Ja.
Hè?
Jan heeft inderdaad eigenlijk, voor zover ik het moet begrijpen van de familie Slachter, de vrouw van Jan, heeft gezegd, ik wil daar graag een huis hebben. En die heeft daar een huis gekocht.
Ja. Oké, dus het is allemaal ontzenuwd.
Ja.
Ja. Ben je blij dat het nu ontzenuwd is? Vroeg me af.
Weet je wat het punt is? Maar al die afzonderlijke dingen zijn vaak ook niet heel groot.
Nee.
Maar bij elkaar opgeteld ga ik me er dan aan ergeren. Weet je, niet om het nog voor de 10e keer te doen, maar ik erger me dan aan als het dan toch een beetje van alsof ik een soort rare mafioso ben. Ik erger me eraan dat, jawel, maar het staat er toch. Ik erger me er dan aan dat ergens in Vrij Nederland wordt gedaan alsof ik mijn bootje verkoop voor een zacht prijsje, omdat ik er dan hoop iets voor terug te krijgen. Daar, en er staan veel van dat soort dingen. En denk ik, ja, nou goed, daar erg ik me dan aan. En ik weet ook, en zeker mijn eigen geliefde zegt, joh, laat het los, wind je niet op, laat gaan. Iedereen is morgen weer vergeten. Maar ja. ik niet. En dan wordt er chagrijnig van. Ja,
okay. Dat is zo. Is dat nu ietsje opgeklaard?
Ja, wel, kijk. Ik vond maar het ik leuk ik vind om het samen ook met jou het gewoon zo te doen. Dat
ja,
vind ik ook leuk.
Ik vind het ook leuk. En ik vond het ook mooi. Ik vond het ook fijn dat je gewoon precies dat vertelde. En deze details. Dus voor mij zijn we een beetje aan het eind. Dan nog een soort van pay-off. Hoe zie je nou de talkshows? Want allemaal van jouw protégés zitten overal. En voor mij gaan er... Dit is een soort mediacourant vraagje.
Ja.
Galit is een protégé van jou, van je bent zijn mentor. Ja, ik zeg.
Ja,
ik zeg,
ja, ja.
Eva zeker.
Was.
Zie je dat nou toch als een soort de pauwtjes welke pauw mag straks in de boom haar vleugeltjes uitslaan of zijn vleugels uitslaan?
Nee, kijk, Eva is ooit tot mij gekomen via haar toenmalige geliefde Bram Moscovici. Die zei van, zou jij, ik durf het haast niet te vragen, maar er zit hier een vrouw bij mij op de bank, die wil jou iets vragen. Dus toen kreeg ik Eva aan de lijn. Toen zei Eva, Jeroen, ik zou zo graag beter willen worden in de dingen die bij dit werk horen, zoals interview en meer interviews willen maken. Zou je mij daar een keer mee willen helpen? Nou, zo is dat begonnen. Dat heeft geleid tot een samenwerking die op een gegeven moment ook weer geëindigd is. En Eva is nu een zeer gelauwerde interviewer. Heeft 2 keer de Sonja Barendprijs gewonnen. Daar heb ik verder geen enkele relatie meer mee. Het is niet dat Eva mij nog vraagt, wil je nog eens even hier naar kijken of daar naar kijken?
Nee.
Toen Galit begon met het televisieprogramma, toen heb ik op verzoek van de VARA, die zei van, heb jij zin om een keer met Galit te praten? Dat wilde ik ook wel. Dat was in een hele vervelende periode toen. Want toen ik Galit ontmoette, was dat net in de periode dat Peter R. was neergeschoten. Hij was nog niet overleden, maar dat was in die week ongeveer dat Peter R. dus...
We hebben het over juli 2022.
Ja. En hij zou dan in september of zo, of eind augustus, zou Galit beginnen met zijn programma.
Even dus uitleggen, hij werkte voor het advocatenkantoor waar Peter R. de Vries adviseur was, toch?
Ja. Ze kenden elkaar in ieder geval goed. En Peter was ook iemand die Galit had gepusht om dit te gaan doen.
Ja.
En, zo,
ja.
En daar vertrouwen in had. Ik heb toen met Galit een gesprek gehad en ik heb gezegd, joh, als er iets is, of als je het fijn vindt om, als je ergens tegenaan loopt, gewoon eens met mij erover te praten en zo, dan vind ik dat leuk. Ik vind dat namelijk ook echt leuk.
Ja.
Dus doe dat. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Wat ik hem natuurlijk helemaal niet verwijt verder. In de tussentijd ben ik ook hebben wij bij TVBV het programma 7:30 op de rails gekregen. Dat was een programma met Johnny de Mol. Dus dat was ook op het tijdstip tegenover Galit.
Ja.
Dus was ook eigenlijk prima, dacht ik. Van, nou, verder ook geen scheve gezichten over.
Nee.
Dat programma is op een gegeven moment gestopt, 7:30. En toen kwam Galit, belde mij op. Niet meteen toen het gestopt was, maar een paar maanden geleden, voordat het nieuwe seizoen begon. En zei, kunnen wij nog eens praten? En de eindredacteur van zijn programma had mij dat ook al gevraagd. En ik had gezegd, ja, ik wil eigenlijk nooit met iemand praten als het gaat omdat de baas het wil. Dus als hij het zelf wil, of als zij het zelf wil, en dan vind ik het leuk. Maar ik ga niet praten van iemand, dat heb ik wel eens gehad, van ja, ik moet van de baas een keer met jou gaan zitten. Heb je daar zin in? Weet je wel? Nee. Dan denk ik, ja, flikker op.
Ja.
Dus toen heb ik met Galit een aantal gesprekken gevoerd. Gewoon gesprekken. Over het werk, over de lol die je eraan kan hebben, over het loslaten van het papier, over zelfvertrouwen creëren.
Ja.
Ik heb hem verteld hoe ik, toen Paul Witteman op een gegeven moment een bril had en mijn ogen ook slechter werden en ik ook een bril moest, dat ik zei van ja, dat was voor mij het moment. Ja, 2 brilletjes naast elkaar, wordt het helemaal zo max. Dat was voor mij een extra moment om te zorgen, ik moet het voortaan uit mijn hoofd kunnen doen. Ik moet gewoon dat programma door mij heen doen en als ik daar zit, dan moet ik het gewoon weten.
Ja.
Dat was natuurlijk nog makkelijk, want ik zat altijd nog naast iemand die met zijn bril op precies ook nog het draaiboek in de gaten hield.
Ja.
Zo legde ik hem dat een beetje uit.
Ja.
Hoe het, als je losser komt, dat je meer durft als het dan goed gaat, dat je je lekkerder voelt en dat je daar een betere host van wordt. Dat is.
Tuurlijk.
Dat is het. Daar zit verder voor mij helemaal geen belang bij. Want het programma wat Galit presenteert wordt geproduceerd door de VARA zelf. Ik heb ook helemaal niet de behoefte om dat te produceren. Ik vind het gewoon leuk om daar dan even met hem over te praten. En hij vindt het ook leuk om dat met mij te doen.
Ja, en je zit daar nu soms aan tafel.
Toen is er mij gevraagd rondom die verkiezingen. Ik denk ook dat de VARA... Kijk, ik had graag wel een aantal debatten willen doen bij deze verkiezingen.
Alleen, de VARA?
Voor BNNVARA, ja. Gewoon als host, zoals ik het de voorgegaande keren ook gedaan heb. Alleen BNNVARA heeft dat niet gekregen. Heeft dus niet de mogelijkheid gekregen om
het debatten Pieter Jan Hagens
te doen. Ja, maar die doet altijd al.
Ja,
die
deed ja, ja, tuurlijk.
Dus, afijn, hoe dat dan ook, is voor mij ook altijd een beetje onduidelijk. Maar de VARA wilde dat, ik ook, is niet gelukt. Oké. Okay. Ja. Ik sta er ook een beetje in. Ik heb al zo vaak mazzel gehad. Hè? Al zoveel dingen mogen doen met een talkshow en al die dingen. Ja. Soms gaat het niet door. Oké. Okay. Toen vroeg de VARA, althans de eindredacteur van dat programma... zou je wel in een soort politiek paneltje willen zitten... samen met Nathalie Huigsloot en Wouter de Winter... om af en toe een beetje te kijken naar de campagne. Nou ben ik natuurlijk geen politiek duider in de normale zin. Want dan had ik nu in Den Haag rond moeten lopen en zo. Maar... in zo'n periode, als het zich allemaal ook afspeelt... een beetje op de televisie en als het gaat over campagne en over debatten... nou, daar kan ik best wel wat zinnige dingen over zeggen als het moet. Dus dat leek mij leuk. Ik dacht, heb ik toch een soort van betrokkenheid bij dit. En dat doe ik dan inderdaad bij de enige talkshow die de VARA nog heeft... van Galit en Sophie. Ja, ik denk dan niet, ik heb met Galit al een paar keer... ik heb met Sophie ook zo vaak gesproken. Dat is verder geen kwestie. En de kwestie die... dan wel eens door sommige via media, courant las ik dat, wordt aangehaald van... ja, dan durft Galitje niet meer een scherpe vraag te stellen als het erop aankomt. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Daar geloof ik echt niks van. Ik ben zelf aan het golven. En dan heb je een golfleraar. En er is echt niks leuker als het jou lukt om die golfleraar eruit te slaan. Om een bal beter te slaan dan hij. Weet je wel? Het is eerder dat een competitie geeft dan dat je denkt... nou, dat zou ik maar niet doen. Nee. Bovendien... heb ik helemaal niet zo'n soort relatie met Galit. Van, oh god, je moet toch niet straks een naam...
Nou ja, omdat hij bij Omzicht ging hij natuurlijk met een soort kettingzaag erin. Dat werd een beetje gek soort interview.
Ja.
Waarin hij wel stoer deed, maar was net fout. Ja, je moet een warme kraan en een koude kraan goed kunnen bedienen. Dat was alleen maar koud.
Ja. Nee, dat is waar. En, maar ik vind het niet leuk om hem hier... dat soort gesprekken over hoe hij...
Ja, begrijp ik wel. Maar
doe ik dan met hem graag.
Hij heeft zich al aangeboden om hier te komen zitten een keer. Dus dat is hard bij deze aangenomen.
Dat is een hele fijne vent. Echt.
Ja, dat weet ik. Een leuke jongen, een leuke man. Maar hij gaat er wel aan natuurlijk. Het wordt 7:00 slot, gaat naar Eva. Dat is natuurlijk...
Ik weet het niet, maar ik denk het wel.
Ja.
Ik bedoel, alle signalen wijzen die kant op. Dat het
ja, maar nu ben je heel aardig. Nu heb je geen zin om er iets over te zeggen dat misschien wel beter is. Dat Eva daar zit op 7:00.
Nee, maar dat is ook omdat ik dat lastig vind. Om in alle eerlijkheid, en ik weet dat dit natuurlijk alweer een domme opmerking is die ik nu ga maken, maar toch.
Maak hem maar.
Je hebt iemand die is goed. Dat is Eva Jinek. Die krijgt... ook omdat ze goed is, krijgt ze de kans om naar RTL toe te gaan. En dat doet ze. En ze doet het daar ook goed. En ze heeft daar alle ruimte gekregen. Want ze heeft niet voor niks zelfs daar ook nog interviews kunnen maken... die ook nog eens Sonja Barendprijs hebben opgeleverd. En zij gaat toch terug naar de publieke omroep. Nou, prima. Ook fijn voor haar, als ze dat graag wil. Ook omdat ze op een tijdstip dan vermoedelijk... dat tijdstip, hè, tussen 7 en 8 komt, waar ze anders niet zat. Maar aan de andere kant zitten daar... een Galit die nu in zijn tweede seizoen begint... die ook helemaal nooit radio of andere programma's heeft gemaakt... die dus toch echt best wel fris is nog. Hè, die het allemaal ook nog maar een beetje moet doen. En Sophie, die is iemand van de VARA waar de VARA in gelooft... en waarvan ze denken, wij willen daarmee wat mee doen. Dan vind ik het ook best wel raar dat... de publieke omroep dan die mensen ook zomaar weer opzij schuift... omdat ze ergens anders een ster vandaan kunnen kopen. En nogmaals, ik gun het Eva Jinek van harte, daar gaat het niet over. Maar ik vind dat toch een lastige positie. Ik denk, wat wil je nou eigenlijk daarmee zeggen als publieke omroep? Terwijl de lol van die publieke omroep vaak zo is geweest... dat ze mensen de kans geven om zich te ontwikkelen... de kans geven om beter te worden. En misschien dat ze dan daarna, kijk naar Renssen... alsnog naar de commerciële gaan, of zoals Eva. Maar waarom zou je ze per se terug moeten halen... op een plek waar je eigenlijk ook bezig bent om nieuwe mensen op te leiden?
Ja. Dit zijn stichtelijke woorden.
Nou ja, het is een beetje... Het is niet dat ik het de een misgun, maar ik vind toch een dingetje waarvan ik denk, nou, ik weet niet of ik dat nou zo heel erg oké van het beleid van de NPO vind.
Oké, volgens mij gaan we afronden.
Hebben we er al een half uur al op zitten? Of?
Nou, al dik.
Serieus?
Had je niet door, hè?
Nee.
Wat voor? Nee, maar nee, we hoeven niet na te beschouwen. Maar je zegt best wijze dingen over de omroep. Je wil dan niet werken. Maar ik zou toch zeggen, rechtskabinet, bel Jeroen Pauw, jongens, staatssecretariaatje of een dingetje. Nee, serieus. Nee,
ik zou er toch echt niet aan moeten denken.
Echt niet?
Nee, ik ben ook helemaal niet goed genoeg in politiek. Ik vind eigenlijk...
Nee, maar dit wordt een kabinet van zakenmensen. Ja. Ja. En mensen die zakelijk denken. Ja. En nuchter zijn.
Nee, bel mij niet.
Oké. Nou, dankjewel.
Graag gedaan.
Was een leuke show. En volgende keer zit Galit hier.
Nou, dan kan je ook een leuke show mee maken. En vanaf wanneer is dit nu online?
Ik heb geen idee. Okay. Is de eerste maak. We gaan het zo... Voor mij,
gaat jij, zo horen.
Voor mij hoeven wij te knippen, toch?
Oké. Ja, niet.
Live on tape.
Live on tape is veel leuker.
En tot de volgende keer.
Graag.
Dankjewel.